het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de skybox de staantribune beïnvloedt.
Στη χώρα των μύθων και των θεών. Εκεί που η ηχό των ομηρικών επών αντυχεί ακόμα στον άνεμο και οι μούσες αποτελούν σύμβολα έμπνευσης, η Ελλάδα παραμένει ένα διαχρονικό θαύμα. Ανάμεσα στη σοφία των φιλοσόφων και τα επιβλητικά ερείπια της Ακρόπολης, η ελληνική κουλτούρα, γαλάζια σαν τα νερά της Μεσογείου και γεμάτη ζωντάνια σαν τις στιχογραφίες της Σαντορίνης, εξακολουθεί να ανθίζει. Καλώς ήρθατε σήμερα στο επεισόδιο του μεγάλου podcast LAS με θέμα την Ελλάδα.
Wat Genghis Khan is voor hedendaagse stambomen, is het Oud-Grieks voor moderne woordenboeken. Samen met de Romeinen waren de oude Grieken linguistische influencers avant la lettre. En ook de manier waarop wij stemmen, filosoferen, A² plus B² is C² uit ons hoofd leren en waarop we lukraak Eureka roepen in de supermarkt, komt van de Grieken. Ze hebben de wereld dus op de trein der vooruitgang gezet. Maar op het eerste gezicht zijn ze zelf niet echt op de bestuurdersstoel gaan zitten. Sterker nog, volgens cynici, ja dit is Grieks, hebben ze de wereld uitgezwaaid en zijn ze zelf thuis achter de geraniums gaan zitten. En ja, geranium is ook Grieks. Maar wij verklappen alvast, wij zijn fan van Griekenland. Een mooie toevoeging aan onze atlas.
En dat is ook Grieks.
En dat is ook Grieks.
Ja.
Ja. Ik persoonlijk sowieso nog even terug.
Verdomd, inderdaad.
Ja. Inderdaad zeg.
Zijn jullie fan van Griekenland? Ja?
Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben er echt al best wel lang niet geweest. Ik denk dat de laatste keer dat ik er was met jullie. 2009 of zo uit mijn hoofd.
Ja, dat was voor mij de laatste keer, ja.
Nou, dan zijn de herinneringen niet zo vers meer. Maar ja, ik heb toch wel iets met Griekenland. Ik weet niet zo goed wat, maar het is ook wel een beetje, zeker de geschiedenis en de mythologie en zo, komen we zo meteen op terug. Het is ook wel een beetje die band waarvan je weet dat je hem leuk gaat vinden, maar je hebt nog nooit de moeite genomen om al die albums te gaan luisteren.
Ja, ja, goed.
Dat is het voor mij een beetje. Want ja. ik heb geen gymnasium gedaan of zo. Ik heb niet die klassieke dingen meegekregen.
Nee, ik ook niet.
Dat heb ik wel gedaan, maar dat zegt tegelijkertijd ook wel weer helemaal niet zo heel veel over het moderne Griekenland. En je leert het landschappelijk op die manier ook niet echt heel erg kennen.
Mm-hmm.
Ja, ik ken
gewoon net de Plato zitten vertalen en zo.
Ja, maar dat levert je natuurlijk niet heel veel kennis over het moderne Griekenland op.
Nee, zeker niet. Maar ik denk ook wel, mijn zwak voor Griekenland zit hem denk ik in twee dingen. Eén, ik ben echt, ja, Max, ik vertelde iets voor de aflevering. Ja, enorm verbaasd.
Ik geloof je nog steeds.
Nee, ik ben echt enorm fan van de Griekse mythe en de mythologie en zo. Ik ben echt heel groot fan. Ik heb er tijdens de, ja, in de tijd bij die crisis, zeg maar, dan stappen we meteen even 2500 jaar naar voren.
Yeah.
Maar van in de economische crisis, hoe Griekenland toen is behandeld, heb ik me wel heel erg aangetrokken, zeg maar, over hoe dat toen ging en zo. En welk verhaal er toen verteld werd.
Yeah.
En die twee, met die hele gekke sandwich of zo, daardoor heb ik, zeg maar, aan de ene kant heel veel respect en aan de andere kant ook heel veel. Ja, medelijden is het verkeerde woord, maar wel dat ik denk, joh, we hebben Griekenland echt best wel een beetje in het pak genaaid. Maar ja, dan lopen we veel te ver vooruit op de zaken.
Die sandwich die gaat allebei aan bod komen, dus dat is mooi.
Ja, precies.
Wat ook aan bod gaat komen is een paar vrienden van de show die we weer even gaan noemen. In dit geval Sander, Lisette, Mauriktanië, Emily, Imre, Cic, Mazia.
Lekker.
Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Jordi Garcia van Gerwen en Mogadishuurt.
Nice.
En ook nog, kijk, ik heb het makkelijker. Koen, Annemarie, Victor van Vught, Liewe Visser, Sam, Anoushka, de VGSR, Oeh, ja, daar zit wat dat verstaat.
Daar zit nog een verhaal achter. Dat zijn gasten uit Rotterdam, waar ik toen...
dat is de studentenvereniging.
Jazeker, om een korte lezing te geven over de stad.
En die zijn gewoon met de hele vereniging onder één account de vriend van de show geworden.
Ja, alle 150 mensen zijn tegelijk lid geworden.
Okay, om contributie met 2 cent verhoogd. Toen. Ja.
En dan hebben we ook nog Air Wisconsin. Dat kan ik waarderen.
Dirk TV-tas. Lotte Bloemfontein. Marijn Karst de Weert. Fabian, deze slim. www.trouwautobart.nl. Ja, kan ook gewoon. Ja, Kirine en Malle DF.
Heel mooi.
Vind ik leuk.
Jullie hebben er weer echt werk van gemaakt.
Ja, voor ons ook. Het wordt steeds lastig om die dingen uit te spreken. Ik las een berichtje van iemand die stuurde een DM op Instagram. Die zei, ja, ik wil echt al maanden vriend van de show worden, maar ik weet niet zo goed wat mijn...
Ik kan geen naam bedenken.
Dus ik heb het steeds meer uitgesteld.
Nou, misschien kroegfeitjes generator hebben we al. Misschien ook vriend van de show namen generator.
Ja, je geografie namen generator. Ja. Nice.
Dan Griekenland. Toch? Ja. Die noemen zichzelf Hellas. Ja, ja. Voor de eerste keer dat het echt iets heel anders is. Dus daar komen we zo meteen ook wel bij terug. Geografisch gezien, waar liggen ze nou? Ze liggen in Zuidoost-Europa. Grenzen daarmee dus ook aan Albanië, Noord-Macedonië, Bulgarije en Turkije. En het is dus ook het zuidelijkste deel van het Balkanschiereiland. En ze, nou, best wel wat land, maar ze vinden dat nog niet genoeg land. Dus ze hebben ook heel veel eilanden in bezit. Een stuk of 6000, waarvan er ongeveer 119 bewoont. Kreta is daarvan natuurlijk de grootste en grote kans dat je ook wel eens op vakantie bent geweest naar een van die andere eilanden, Kos en Rodos en zo. Ze zijn 3 keer Nederland ongeveer qua oppervlakte. Net zo groot als Nicaragua, dus doe maar gewoon 3 keer Nederland. Dat is beter. Iets meer dan 10 miljoen inwoners, dus het is minder dan Burundi. Ja, wel mooi, hè? Ja. En daarvan wonen er ongeveer 3 miljoen, een dikke 3 miljoen in Athene, de hoofdstad. En andere steden die je ook wel gaat kennen is Thessaloniki, Patras en Heraklion. Hoofdstad van Kreta. En qua anatomie waar de mensen wonen, het is niet zo'n hele makkelijke geografie om een heel gecentraliseerd land te stichten met heel veel inwoners. Dus het land zelf heeft een beetje de vorm van de letter C. En het hele westen en de noordelijke grensstreek zijn heuvelachtig tot echt best wel serieus bergachtig. En steden liggen dus ook vrij verspreid over het land. Dus vaak aan de kust of in de laaglanden tussendoor. Je kent misschien ook het schiereiland de Peloponnesos. Veel gebeurd in de historie. Athene ligt ook niet ver daar vandaan, maar niet op dat schiereiland. Ze betalen met de euro. Kennen we ze ook nog wel van. Het is een christelijk land en 90% van de Grieken is Grieks-orthodox. Ze spreken Grieks. En de achternamen zijn toch wel een karakteristieke verzameling aan achternamen.
Hier heb ik zin in.
Ja, natuurlijk. Het is Papadopoulos, Papa Georgiou, Oikonomou, Papa Dimitriou, Georgiou of Papa Ioannou.
Waarom is dat combinaties van vergelijkbaar van papa, Georgiou en zo.
Ja. Dopelos en zo. En waarom is dat papa? Wat is dat?
Ik heb het even opgezocht. Het is gewoon hun vertaler van het woord priester. Dus als jij nazaat was van Grieks-orthodoxe priesters, dan kreeg je gewoon zo'n achternaam.
Oké. Okay.
Dus okay. Ja, soms is het uitleg ook best wel makkelijk. Dat geldt trouwens ook voor de vlag, want het is best wel een bekende vlag. 9 horizontale banen die afwisselend blauw en wit zijn. Nou, blauw is voor de zee en de lucht en wit is voor de golven en de wolken. Ja, ja.
Ja.
Dit is een lekker weerbericht in die vlag. En nu bespreken we die altijd eventjes. Wat vinden wij van deze vlag?
Nou, ik las ergens dat ze dus nergens bepaald welke kleur blauw het is. In de vlag. Dat staat niet ergens opgeschreven in de grondwet of zo.
Hangt er vanaf. Ik zie ook wel veel verschillende versies voorbij komen. Voor het gevoel.
Ja.
Ja, ik ben niet zo'n groot fan. Ik heb bij Uruguay alles uitgelegd dat ik niet zo van die strepen niet zo fan ben. En dan zo'n linksboven zo'n hap eruit. Nee.
Het is een soort verknipt zeemanskostuum. Zo zie ik het altijd een beetje voor me. Snap wat ik bedoel? Alsof je Donald Duck gewoon zijn broekje aandoet met van die strepen en dan knip je er eentje een beetje anders en dat zit dan zo. Ik vond dat wel cool.
Is dat je argument om te zeggen dat het een goede vlag is?
Nou, nee, niet specifiek dat, maar ik vind het leuk dat het allemaal, dat uitknipje wat jij zegt, is wel gewoon precies dezelfde kleur met precies dezelfde stijl. Het zijn ook witte strepen en met blauwe vakken.
Okay. Ja.
Dus ik vind dat het dan weer wel wat hebben.
Absoluut eens. Ik vind het best wel een vette vlag, maar ik dacht al dat ik hem heel vet vond, omdat ik die kleuren mooi vond. Maar nu hoor ik jou zeggen dat ook gewoon een soort van gelukstreffer is geweest. Want het is dus niet zeker welke kleur blauw dat moet zijn.
Je moet eens googlen bijvoorbeeld Griekse vlag en dan afbeeldingen. En dan heb je gewoon 8 verschillende kleuren bij 8 foto's.
Ja, voor iedereen wat wil.
Ja, dat is waar.
Ja.
Oké, jongens, demografie, volksaard en bij deze ook alvast de aankondiging. Mythologie zit in deze verstopt voor de liefhebber. Het wordt een lang hoofdstukje, dus ik begin even met wat basiscijfers. Dan kun jij deze zomer in Griekenland ook weer mee terecht. Max, jij zei het al, ongeveer 1/3 tot de helft van de Grieken woont in Athene of in voorsteden van Athene. Dus dat ja, geeft maar weer de importantie van die stad aan, zeg maar.
Ja.
95% van de bevolking is etnisch Grieks. Wat ik echt best wel bijzonder vind, gezien de ligging ook tussen Oost en West en zo.
Dus bootvluchtelingen blijven daar niet?
Nee, dat niet, nee. Nou, je zei het net al, ongeveer 90% identificeert zich als Grieks-orthodox. 80-90%. Vind ik ook echt insane cijfers. Ga ik verder ook niet op in. We kregen echt een murderlange e-mail van een theoloog die ons echt met de grond gelijk heeft gemaakt over de finesse in geloof.
Dus deze keer is het Griekenland. Ze zijn orthodox. Next.
Ja, precies. Ja, dat is het.
Kon letterlijk. Ik erg waarderen wel, trouwens.
Ik ook enorm. Ja. Echt. Ook de manier waarop het geschreven was fantastisch. Ja. De Griekse diaspora is wel dus echt enorm. Er zijn grote Griekse gemeenschappen in over de hele wereld. Melbourne, New York, Londen. Je hebt overal ook wel Griekse restaurants. Een beetje net als bij Italië, zeg maar. En heel veel mensen die ook vandaan komen, kom ik later op terug. Want ik wil eigenlijk niet heel erg met jullie in op wie de mensen zijn, maar vooral ook wat ze spreken. Het Grieks namelijk. En al in het eerste hoofdstukje gaan we eeuwen terug. Namelijk naar de start van het Griekse alfabet. Het is afgeleid van het Venetische alfabet, wat een beetje wordt gezien als een van de eerste alfabetten. En de Griekse taal heeft een ononderbroken geschiedenis van meer dan 3400 jaar. Waardoor het dus een van de oudste levende talen ter wereld is. Nou, respect. Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Als jij jezelf nu, stel je zou vloeiend Grieks spreken, je gaat 3400 jaar terug in de tijd, dan kan je waarschijnlijk niet heel goed met die persoon praten. Mm-hmm. Maar hoe je het schrijft, en in grote lijnen is het alfabet best wel hetzelfde gebleven tussen oud en nieuw Grieks.
En het woord alfabet?
En het woord alfabet komt van de eerste twee Griekse letters, namelijk alfa en beta.
Hey. Ja.
Het Grieks is de alfa en de omega dus. Ik vind het mooi.
Maar sowieso, zoveel namen van Griekse letters hebben een andere betekenis gekregen. Want ga je verder, gamma, delta.
Ja, ik ga even wat dieper in op die Griekse taal. Niet zozeer waar het vandaan komt, maar juist de mooie voorbeelden ervan. Want één voorbeeld wat ik tegenkwam, wat ik heel leuk vind om te vertellen, is dat in de tijd van de Romeinen, mocht je niet geloven in Jezus, hè, vandaar die kruisiging. En daardoor spraken de oud-Grieken over ichthus. En de letters van dat woord, dat zijn de I, de X, zeg maar de Christos, de Theou, de Huius en de Soter. En dat betekent vertaald over Jezus. Dat zijn dus 5 letters, maar dat betekent ook het woord vis. Dus wat zie je nu op een auto als de bestuurder christelijk is?
Oh, die visjes.
Een visje. Dat komt dus hier vandaan. Dus toen al gaven ze elkaar een beetje dat idee van oké, een vis is dus Jezus. Nou, wat andere prachtige woorden uit het Grieks vind ik zelf. Filosofie. Afgeleid van de Griekse woorden philos, wat liefde betekent, en sophia, wat wijsheid is. Dus filosofie is letterlijk liefde voor wijsheid. Democratie, een hele bekende. Demos is volk, kratos is kracht of heerschappij. Dus betekent het heerschappij van het volk. Euthanasie vind ik een hele mooie. Eu is goede en thanatos is dood. Dus het betekent vrijwel letterlijk een goede dood. Of een goede zachte dood. Dit is even mijn favoriete kroegfeitjes. Helikopter. Als je die zou moeten opsplitten in het Grieks, hoe zou je die splitten?
Heli, ja, ik denk heli en kopter.
Laat ik zeggen helik en opter.
Nou, je zit er best wel in de buurt, want het is dus helico en pter eigenlijk.
Oh.
Want een helix of een helikos is een spiraal of draaiend en pteron is vleugel.
Oh, van denk aan pterodactylus.
Hey. Dus dat vind ik heel leuk. En geografie, uiteraard. Geo betekent aarde en grafie komt van grafijn, wat duidt op iets beschrijven of schrijven. En dan muziek is afgeleid van muzieke, wat betekent in het Oud-Grieks kunst van de muzen betekenen. En dit is mijn bruggetje naar het volgende grote vraag van het hoofdstuk, namelijk de Griekse mythologie. De muzen, om daar maar even mee te starten, waren de 9 dochters van Zeus. Ze waren de godinnen van de creativiteit en de originaliteit, wat ik leuk vind, want daar komt dus ons woord voor muziek vandaan. Nou, even een basislesje Griekse mythologie, want hoe begon het nou allemaal en waar komt het nou allemaal vandaan? En alle woorden die ik dus nu ga zeggen, je zult heel veel bekende woorden herkennen die zij zien als namen. Ik begin meteen met de eerste, want alles begon met chaos. Chaos was de leegte waaruit de eerste goden ontstonden. En de eerste goden waren Gaia, is de aarde, Tartarus, is de onderwereld, Chronos, is de tijd, Erebos, is de duisternis en Eros, is de liefde. En Gaia, dus de god van de aarde, baarde ook nog Uranos, dat is dus de hemel. En samen creëerden ze titanen. En titanen zijn een soort grote wezen. Ik kan heel 1000 verhalen over schrijven. Titanen kwamen in alle vormen en maten. Sommigen hadden 100 armen, sommigen hadden 1 oog. En eentje daarvan was Kronos. Kronos is een belangrijke, want Kronos werd verteld dat een van zijn kinderen hem ooit van de troon zou stoten. Dus bang om de macht te verliezen, at Kronos al zijn eigen kinderen op.
Oeh.
Dat de Griekse mythologie is vol met dit soort geniale verhalen. Ja,
dat, gelukkig is het mythologie.
Mythologie macht het.
Precies. Dus hij at al zijn eigen kinderen op. Totdat een van zijn kinderen werd verstopt in een grot op Kreta. En dus ontsnapte aan Kronos. En de naam van dat kind was Zeus. Zeus groeide op, is vervolgens een grote oorlog gestart tussen de Olympische goden en de Titanen. En deze oorlog staat ook wel bekend als de Titanenstrijd. Ding ding.
Hey.
Ja.
Oké.
Nou, ook weer 1000 miljoen verhalen. Goden wonnen. Zeus zetelde op Olympus met 12 goden. En die 12 goden hadden allemaal ruzie met elkaar. Hielden allemaal van elkaar. Gingen allemaal met elkaar trouwen. Allemaal met elkaar seksen. Allemaal jaloezie. Weet ik het allemaal nog meer. En daar komen echt superveel van die verhalen vandaan. En wat ik ook heel veel terug heb gelezen is dat het basically heel vaak is gebeurd dat Zeus of jaloers is dat iemand anders wel seks wil hebben met iemand, maar hij niet mocht. Of dat hij zelf seks wil hebben met een of andere aardsfiguur. Echt van mensen tot beesten, tot weet ik het allemaal meer. En daarvoor altijd weer problemen schepte. En daar weer een gekke oplossing voor vond. En daar, dat zijn weer allemaal gekke mythes.
Ja.
De 12 Olympiërs, ik kijk jullie aan, maar ik ga ze niet quizzen, denk ik. Want jullie hebben, durven jullie het aan?
Ja, nou ja, misschien.
Alle 12?
Ja, nou ja. Ik heb ook de Romeinse naam erop gezet. Dus dan zou je, ben ik coulant.
Oké, moeten we beginnen? Dan ik begin wel met Athene.
Athene is goed. En weet je wat Athene is in het Latijn?
Nou.
Minerva.
Oh, wow, dat is meteen anders.
Ja, Athene, godin van de wijsheid, oorlogsstrategie en kunst.
Afrodite
is goed, is in het Romeins.
Venus,
goed. Godin van de liefde en de schoonheid.
Oké. Mag Hades ook hierin?
Hades?
Of is dat een beetje een outlier?
Nee, Hades staat niet op de kaart.
Oké, mag je dan een wildcard ingooien dan?
Nee,
je bent Hera?
Hera is goed.
Oké, dat is dat mijn antwoord.
Dat is Io in het Latijns.
Nee, Juno. Juno. Okay. Godin van het huwelijk en de geboorte. En de beschermvrouwen van vrouwen.
Oké, dan zeg ik Ares.
Ares is goed in het Latijn.
Of Mars.
Mars, ja, goed, van de oorlog.
Is Demeter er ook een?
Demeter is er zeker een. Godin van de landbouw, de oogst en de vruchtbaarheid. En die Latijnse naam is Ceres. Kennen we nu van het woord cereaal, graan.
Oké. Okay.
Hermes.
Hermes is goed. En dat is in het Latijn Mercurius, boodschapper van de goden. Je kent die met die sandaaltjes, met vleugels.
Ja. Hercules? Nee, Heracles.
Nee, allemaal
allebei niet goed.
Nee, dat is een held.
Dat is een held, precies.
Even kijken. Neptunus, maar dat is de Latijnse naam. Ja. Wat is nou zijn...
Hij heeft een drietand.
Triton.
Nee. Poseidon.
Oh ja.
God van de zee, de aardbevingen en paarden.
Luisteraars die nu uitschakelen, die weten inderdaad, wij weten hier net te weinig van.
Nou, ik zei de rest geven. Je hebt ook nog Apollo, god van de zon. Hele belangrijke. Zelfde naam ook in het Latijn. En Hephaestus, oftewel Vulcanus, god van de vuur- en smeedkunst. Wordt over het algemeen gezien als de lelijkste van de goden.
Maar hij mag ook zijn.
As you do. Maar goed.
Nou, dat hebben we toch best goed gedaan.
Jullie hebben het super goed gedaan, jongens. Beter dan verwacht, eerlijk gezegd. Maar die mythes, dit zijn verhalen natuurlijk. En verhalen die betekenen iets en die komen nog steeds in ons dagelijks leven terug. In woorden of in verhalen. Denk aan Achilleshiel, Argusogen, Titanenstrijd, wat ik net zei. En ik wilde nog even meenemen de topmythes in mijn beleving. Die van Icarus, die kenden jullie. Wilde vliegen, vloog te dicht bij de zon, toesmolte wax onder zijn vleugels. En toen was het Toeledoki Icarus. Prometheus, zoals sommige mensen zouden zeggen. Prometheus. Van de boekhandel onder andere. Die stal het vuur, gaf het aan de mensheid. Werd daardoor gestraft doordat hij vast werd gebonden aan een steen. En zijn lever werd eeuwig opgegeten door een arend. Dus die groeide steeds weer terug en werd weer opgegeten. Dat was zijn straf.
Dat lijkt me niet fijn.
Ja, hij mocht niet het vuur geven aan de mensen. Want daar werden mensen veel te krachtig van. Een ander verhaal is dat er een soort vaas was. Dat heet een amfoor. En dat is ooit verkeerd vertaald als doos. Want in die vaas zaten alle problemen van de mensheid in. En die mocht nooit geopend worden. Maar de nieuwsgierigheid van de eerste vrouw op aarde was sterker dan de regel. En zo opende Pandora deze vaas of doos. En daarom hebben we nu dingen als oorlog, hongersnood en pratende mensen in de stiltecoupé. Sisyphus, hij was de goden meermaals veel te slim af. En moest daarom tot in de eeuwigheid een rots naar boven duwen. En als die rots bijna boven is, dan valt hij weer naar beneden. Sisyphus is ook Sisyphus in allemaal verschillende vormen. Iets wat je vaak terug ziet komen. En last but not least, naamgever van deze podcast, Atlas. Hij vocht tegen Zeus. Toen hij verloor, kreeg hij als straf om het hemelgewerf. En dus niet de aarde.
Oh.
Het hemelgewerf, dus wat je kunt zien vanaf de aarde omhoog. Op zijn schouders te dragen.
Maar dat was moeilijk afbeelden. Dus toen hebben mensen maar een aardig
gepakt. Ja. Nou, de naamgever. Atlas is de naamgever van niet alleen deze podcast, maar ook van het Atlasgebergte, Atlantis en Atlantische Oceaan.
Ja.
Ja, en zoals ik al zei, die verhalen leiden natuurlijk weer door heerlijke bedrijfsnamen. Ik ging weer even grasduinen. Nou, Prometheus zei ik net, is boekhandel natuurlijk. Dus want bracht het vuur naar de mensen, dus symbool voor kennis en verlichting. Pegasus.
Van de achtbaan.
Mythisch vliegende paard. Ja, ja, achtbaan, maar ook een Turkse airliner. En natuurlijk Ajax. Dat is de held die bekend staat om zijn moed, kracht en het 3-2 verliezen van derde divisionist Hercules. Ja. Maar goed, vind je dit nou net zo interessant als ik? Zoals je hebt gemerkt, ik ben lekker aan het uitweiden. Je komt die namen en verhalen overal tegen. Dus ik geef nu alvast een eerste leestip. Vind je dit leuk? Lees dan Mythos van Stephen Fry. Briljant schrijver. Hij schrijft het echt geweldig op. En je komt om in de heerlijke verhalen. Als je liever houdt van gamen, kun je altijd het oude Age of Mythology spelen. Echt een klassiekertje. Of eentje die ik persoonlijk heel leuk vond, is Immortals Phoenix Rising. Daar kan je dan je hart ophalen aan dit soort verhalen.
Goed om ook gewoon tipjes te noemen hierover. Ja, ja, want we kunnen niet altijd...
Game tips, ook al geven we niet zo vaak. Wel leuk.
Nee, nou, ja, bij deze.
Van alle markten thuis. Nou, mooi. Dan aan mij de eer om de geschiedenis van Griekenland uit te gaan leggen. En het voelde wel een beetje alsof ik... Ja, alsof ik het over de oerknal van de moderne beschaving moest gaan hebben, zo'n beetje.
Goeie vergelijking.
Zo groot is het. En alvast even een kleine melding. Ik ga maar een klein stuk van de geschiedenis bespreken. Dus alles wat voor die periode komt of daarna. Ja, ik heb je wel gezien, maar ik vond je niet belangrijk genoeg. Dus ik ga het vooral hebben over de bloeitijd van het oude Griekenland. En de vraag is een beetje aan het begin van waarom kon die daar ontstaan? En ja, het was vooral een schande geweest als die daar niet was ontstaan. Want... Een paar duizend jaar geleden was het hier echt aan. In de regio, je had natuurlijk Egypte gehad. Je had de hele vruchtbare halve maan. In Turkije gebeurde er veel. Dus het was heel logisch dat dit gebied was altijd al een plek waar veel gebeurde. En dan ineens midden in die zee, Middellandse Zee, ligt een mooi eiland, Kreta. Dus daar ontstond ook in 1600 tot 1400 voor Christus, want we gaan even aftellen in plaats van optellen, in het komende hoofdstukje, de Minoïsche beschaving van koning Minos. Mocht die echt bestaan hebben trouwens, want daar is nog wel discussie over. Maar ja, dat is lang geleden. Met zijn Minotauros, dus half mens, half stier. En ik wist eigenlijk niet zo goed of dat nou echt belangrijk was, of dat ik gewoon te veel Suske en Wiske heb gelezen. maar die was er, ja goed, dat zijn wel verhalen die kennen mensen over het algemeen ook wel. Dat was best wel een belangrijke beschaving. Dus next. En de periode die we het beste kennen speelde zich vooral af op het vasteland. En er kwamen allemaal volkjes heen en die zagen ook wel terecht in dat dit echt de place to be was. Want ja, het is een vruchtbaar gebied en het heeft een hele strategische ligging. Vooral dus die Peloponnesos, dat schiereiland, helemaal onderaan Griekenland in het zuiden. Daar ontstond ook een beetje een losjes georganiseerd rijk dat we ook wel de Mykeense beschaving zijn gaan noemen. En daar speelde wel de Trojaanse oorlog. Die ik ineens een stuk minder boeiend vond dat ik erachter kwam dat die truc met dat paard misschien niet eens heeft plaatsgevonden. Of waarschijnlijk niet. maar in de eeuwen daarna zag je echt wel een rivaliteit ontstaan. Een beetje in dat gebied. Dus enerzijds tussen de zeevarende macht van Athene. En anderzijds van Sparta op de Peloponnesos. En veel meer gericht op het binnenland. Dus echt een landmacht was dat. En dat waren allebei polis. Stadstaten. Met achterlanden. Dus in Griekse vorm. Dat was echt een term die is alleen voorbehouden aan de Griekse versie van de stadstaat. En in een van die polis, namelijk Athene, daar ontstond dus een bestuursvorm die was nieuw in de wereld. Leon, je hebt gezegd, dat is een samentrekking van demos en kratijn. Nou, daar ga je. Volk en heersen, democratie. De eerste ter wereld. En veel omliggende gebieden gingen ze ook wel nadoen. Dus de vraag is even, hoe werkte dat nou precies? Je had een volksvergadering, de Ecclesia. Daar kwamen mensen 40 keer per jaar bijeen om te stemmen over allemaal onderwerpen die een vrijwillige burgerraad had ingebracht. En nu even een open deur, natuurlijk niet iedereen mocht stemmen. Dus alleen mannelijke burgers van 18 plus, die mochten stemmen en de rest natuurlijk niet. Maar ik vond het wel minder schokkend dan dat het bij ons nog niet zo heel lang geleden is dat het ook zo was.
Ja, maar dan moet je wel even toevoegen dat burger, ja, precies. Dat is niet zomaar ieder lid van de bevolking.
Niet iedereen die daar rondwandelde, die mocht zich inderdaad een burger noemen. Nee. Dat is een hele goede toevoeging. Dus mensen die bijvoorbeeld tot slaaf waren gemaakt of mensen die van buitenaf kwamen, die hadden niet de burgerrechten die de bevolking van Athene inderdaad wel had. Ook de rechtspraak was in handen van die burgers. Dus een soort jury-systeem was dat. En je had ook een hele levendige traditie van opiniemakers en satire. Die hadden ook zelf er allemaal weer invloed op de politiek. Dus nou ja, dan herken je ook wel een beetje in systemen die we tegenwoordig nog steeds hebben. En om de informatiedichtheid en mijn spreektijd een beetje te beperken, mag je het volgende van me aannemen. Er waren heel veel bijdragers en ontwerpers van dit systeem die je misschien wel kent. Dus ja, zat ik net even te denken, mocht je nou bij een studentenvereniging of bij een voetbalclub zitten en je hoort die naam niet. Nogmaals, ik heb je gezien, maar ik vond je niet belangrijk. En dus ook die woorden die jij zei.
Ja.
Uit deze periode komen ook echt superveel woorden die we in het Nederlands nog steeds gebruiken. Die Atheense democratie, die ontstond in een best wel een rustige periode tussen een paar grote oorlogen. Ze hadden het daarvoor vooral aan de stok met de Perzen. En toen die oorlog over was, toen kon de Gouden Eeuw van Griekenland ontstaan. Zo noemen we die, de Gouden Eeuw van Griekenland. En voor je tijdsbesef, we hebben het nu ongeveer over de tijd van 461 tot 429 voor Christus. Dus dat is eigenlijk maar 32 jaar.
Ik kan zeggen, wat is dat dan voor eeuw?
Ja, nou, blijkbaar is hij er zo belangrijk geworden dat hij de eeuw heet. Maar dat is dus precies dezelfde periode als waarin er één staatsman regeerde over Athene. En dat was Pericles, ook al een bekende naam. Die geldt wel echt als de grootste staatsman van het oude Griekenland. En dus ja, Gouden Eeuw dus. En Athene bloeide. Die Pericles was echt een aanjager van wetenschap, van kunst en cultuur, van literatuur. En dus ook van democratisch bestuur. En ik daag bij deze ook even alle geschiedenis ooit om even een biografie over die man op te nemen. Want ik was heel benieuwd.
Ja.
Ik wil graag wel even een aflevering tippen van alle geschiedenis ooit die ze wel gemaakt hebben. En dat is de geboorte van de filosofie.
Oké, goeie
tip.
Ja.
Want dat is natuurlijk waar we het oude Griekenland rechtstreeks mee associëren. Dus het zijn er veel. Maar gelukkig heb je de grote drie. Welke mensen zoek ik?
Plato.
Ja.
Socrates.
Ja. En?
Oh, Aristoteles.
Jazeker. Ja, dat zijn de grote drie. En wel in de volgorde Socrates, Plato, Aristoteles. Want het was niet een soort trio als een Rijkaard, Gullit en Van Basten die een hele generatie samen hebben gespeeld. Socrates was een jaar of 40 toen Plato geboren werd. En Plato was ook zoiets toen Aristoteles erbij kwam. Dus Plato liet zich inspireren door Socrates en Aristoteles was weer een leerling van Plato.
Yeah.
Dus ze zijn op elkaar voort gaan borduren. En het voert tot nu wat ver om er te diep op in te gaan. Maar ja, misschien bij onze filosofie spin-off, die we misschien ooit nog gaan maken. Waar we heel hard voor moeten gaan werken, dat wel.
Ja.
Maar ze hebben dus ook niet allemaal geleefd tijdens die Gouden Eeuw. Want daar was die tijd gewoon veel te lang voor. Of de Gouden Eeuw te kort. Maar die tijd heeft wel hun bloeitijd mogelijk gemaakt.
Je zou bijna kunnen zeggen dat de leeftijd van die drie gasten, niet de leeftijd, maar de leeftijd,
mm-hmm.
dat nou in principe een Gouden Eeuw was. Want dat is 40 plus 40 plus, nou, hoe lang Aristoteles...
Ja, dat zou meer een echte eeuw zijn. Ja, inderdaad. Ja. Ja, klopt. En die aflevering van alle geschiedenis ooit, die zei ook dat dit is een soort van zandlopenmodel. Een soort van... hij was heel breed in die tijd, want je of heel, heel smal in die tijd, want je had drie gasten om wie alles draaide. En je had een pre-Socratische periode en ook een periode van iedereen daarna die hun zoveel mogelijk ging interpreteren.
Ja, 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 check. Ja. Ja. Zullen we even tippen op de website?
Doe ik. Dan even een eervolle vermelding voor de Griekse wetenschappers, want die ja, geldt dus ook voor dat ze soms tijdens, soms na en soms ook voor die Gouden Eeuw leefden. Dus je hebt Hippocrates, de vader van de moderne geneeskunde, Herodotus, de vader van de geschiedschrijving.
Ik zeg altijd Herodotus, maar ja, misschien
ook. Mag ook. Herodotus. Herodotus.
Herodotus.
Archimedes, zijn we het wel weer wat meer over eens. Wiskundige, natuurkundige, nog veel meer. Die ken je dus vooral van zijn one-liner Eureka.
Ja.
En Pythagoras, van zijn stelling.
Ja.
Ja, dus al dit moois kwam wel ten einde toen de rivalen Athene en Sparta weer met elkaar in oorlog raakten. Dus nogmaals, het bloeide na oorlogen en het werd ook afgestoten door oorlogen. Dus zij gingen elkaar bevechten en daar werden ze dus eigenlijk allemaal zwakker van. En intussen kwam er vanuit het noorden een grote militaire dreiging. Dat was koning Philippus II van Macedonië. Die begon dus die Griekse stadstaten binnen te vallen en kreeg ook controle over die gebieden. En hij ging dood. En wie nam het over?
Alexander?
Ja, zijn 20-jarige zoon Alexander. Werd geboren in Pella, ligt nu in Noord-Griekenland. Hij is maar 32 jaar geworden, maar hij zou nogal groot worden, net als zijn rijk.
32 maar?
Hij werd maar 32 jaar.
Wow, yo, dat wist ik ook niet hoor.
Nee. Maar hij heeft wel wat bereikt. Alleen wat hij allemaal heeft uitgespookt, dat doen we wel bij Noord-Macedonië. Want dat
ook
zal...
al is hij geboren in Grieks-Macedonië.
Ja, maar hij was dus koning van van Macedonië destijds.
Wij kiezen hier geen kant. Nee. Disclaimer, het is gewoon puur omwille van de tijd.
Precies, ja. Het zal ook wel 90% van dat geschiedenishoofdstukje worden. Maar goed, het belangrijkste is wel dat hij de Griekse cultuur verspreidde over de wereld. Hellenistische cultuur. Je hoort daarin dus ook Hellas.
Yeah.
En Hellas is de oude naam voor een streek net ten noorden van Athene. Die streek heeft zich een beetje uitgebreid en later is die term synoniem geworden voor heel Griekenland.
Yeah.
Maar die Alexander de Grote was dus een Macedoniër. De vraag is dan, waarom Grieks? En ja, ik heb dit even uitzitten zoeken. Je moet het denk ik een beetje zien als iemand die uit Barendrecht komt en dan tegen iedereen zegt dat hij uit Rotterdam komt.
Ja, ja.
Zo
ja.
moet je het een beetje zien. Ja. Want het is niet zo heel veel weg. En cultureel en wetenschappelijk gezien had Griekenland veel meer te bieden. En dat zeker geldt voor Alexander de Grote. Dat hij zich ook heel erg liet inspireren door die oude Griekse cultuur.
Ja, het is beter om te staan op de schouders van reuzen in dit geval dan om zelf iets op te bouwen, denk ik.
Precies. Dus hij heeft zichzelf gewoon een soort van de erfgenaam van Griekenland toegeëigend,
ja.
weet je wel?
Ja.
Ja. Dus ja, wel een mooi unicum. Dit is het eind van het geschiedenishoofdstukje. En we zitten nog voor Christus.
Ja, nice. Oh. Laatste keer dat we dit deden was Tunesië, Hannibal.
Ja, dat
misschien?
Denk ik ook.
Toen aflevering 3.
Alles om Hannibal heen gebouwd. Ja. Dan gingen we toen naar de Arabische lente.
Ja.
We gaan nu ook een reuzensprong maken naar het jaar 1821.
Zo.
Na okay. Christus dus.
Oh, ja.
Dus echt 2000 jaar opschuiven. Nou, wat moet je weten over de voorgaande periode? Eigenlijk vooral twee dingen. Eén is dat Griekenland op een gegeven moment deel werd van het Romeinse Rijk. En toen dat uit elkaar viel, onderdeel werd van het Byzantijnse Rijk. Dus het oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Dat verklaart ook waarom de Grieken orthodox christelijk zijn geworden en niet katholiek. En twee, dat het Byzantijnse Rijk in 1453 viel en Griekenland daarna opging in het Ottomaanse Rijk. Dus Turkse overheersing in Griekenland. Tot dat jaar wat ik noemde, 1821. Want toen kwamen de Grieken in opstand tegen de Ottomaanse overheersing. En dat is dus bijna 100 jaar eerder dan de andere Balkanlanden die onder het Ottomaanse Rijk vielen. Griekenland was er vroeg bij. En de Ottomanen die waren wel gesteld op Griekenland, dus die wilden ze niet zomaar laten gaan. En dus begon in 1821 de Griekse onafhankelijkheidsoorlog. Maar de Grieken hadden goede vrienden. De Britten, de Fransen en natuurlijk de Russen, want die hadden altijd mot met de Ottomanen.
Oh, lekkere diplomatie wel.
Zeker, ja. Die hadden het goed voor elkaar en die steunden Griekenland. En uiteindelijk duurde die oorlog tot 1829 en in 1832 werd Griekenland erkend als onafhankelijk land. Dus voor het eerst in ongeveer 2000 jaar was er dus weer een onafhankelijke Griekse staat.
1832 zeg je?
1832.
Dat is een beetje okay. Net Nederland ja. Eigenlijk.
En het is ook wel even goed om te vermelden dat die bloeitijd, waar ik het net over had, dat was dus ook zeker niet het gebied wat wij nu kennen als Griekenland. Het was echt maar een veel kleiner deel.
Ja. Griekenland werd trouwens een koninkrijk. En dus ze gingen op zoek naar een koning. Wat doe je dan? Dan ga je gewoon Europese hoven langs. En toen kwamen ze uit bij een prins in Beieren, genaamd Otto. En dan hebben ze gezegd, nou, jij wordt onze koning. Echt super maf hoe dat soort dingen gingen. Hij nam ook allemaal Beierse ambtenaren en soldaten mee en zo. Eeuw. Dus ja, compleet raar.
Ben je ook gewoon net klaar met Ottomaanse Rijk en dan vind je iemand die Otto heet.
Ja, ja. Maar goed, die werd dus Griekse koning. Nou, 100 jaar verder, de Balkanoorlogen in 1912 en 1913. Toen gingen dus de andere Balkanlanden zich afscheiden van het Ottomaanse Rijk. En die werden daarin gesteund door de Grieken. Want die hadden het al voor elkaar gekregen.
Sowieso geografisch best onhandig voor die Ottomanen dat die Grieken al onafhankelijk waren. Maar qua landoppervlak.
Ja, dat was inderdaad niet
zo. Voor de satellietstaat, zeg maar.
Ja, dan moet ik wel zeggen dat het gedeelte waar Thessaloniki en zo ligt, dat was op dat moment volgens mij nog geen onderdeel van het Griekse Rijk.
Nee, dus hadden een soort corridor nog.
Ja, naar, precies, ja, okay. Ja. Dus ze konden wel in Bulgarije en Albanië en zo, daar konden de Ottomanen nog wel komen. In de Eerste Wereldoorlog koos Griekenland natuurlijk ook de kant van de geallieerden en vochten ze dus weer tegen de Ottomanen. En dat was goed gekozen natuurlijk, want de geallieerden wonnen die oorlog. En dus mocht Griekenland na afloop mee eten aan de Ottomaanse taart. En de Grieken hadden grote plannen, want ze speelden met het zogeheten megali-idea. Het idee van een grote Griekse staat die alle Griekse volkeren in het oostelijk deel van de Middellandse Zee zou verenigen.
Kijk.
Dus de Turkse kusten, want daar wonen nog heel veel Grieken uit de Byzantijnse tijd.
Ja.
Cyprus natuurlijk. En ook nog flinke stukken van Albanië en Bulgarije.
Joh, oké. Okay.
Dus er was... Ja, dat Albanië zag je dat ook in die tijd met de groot Albanese gedachte. Er waren natuurlijk allerlei volkeren verspreid geraakt over dat hele gebied.
Dat was wel meer ambitie dan landgebied.
Ja, zeker.
Ja, maar het is ook wel, als je naar de kaart kijkt, zeg maar. Nou, ik daag iedereen uit om een soort grens te trekken tussen waar Griekenland eindigt en Turkije begint als je naar die eilanden kijkt.
Ja, nou dat is inderdaad, ja, daar gaan we nog wel verklaren hoe dat komt. Om aan te geven, kijk, de Grieken die hadden bedacht dat de nieuwe hoofdstad van die Griekse staat, in die megali-idea, dat zou Constantinopel worden, niet Athene.
Okay.
Dus ze hadden echt een soort heimwee naar het Byzantijnse Rijk.
dat het letterlijk de goden verzoeken om te mislukken. Want als je de godin van de wijsheid gaat verlaten en de oorlogsstrategie, ja, dan dit kan niet goed aflopen.
Ja. Nou, dat ging het ook niet. Ze gingen nog wel voortvarend van start, want ze kregen veel steun ook van het Verenigd Koninkrijk. Ze begonnen bij Izmir en trokken steeds verder naar het oosten. Uiteindelijk zijn ze tot vlak bij Ankara gekomen.
Oh,
maar de Grieken die waren moe gestreden, hadden natuurlijk al heel lang oorlog gevoerd. En het jonge Turkije van Atatürk werd steeds sterker. Nou, en uiteindelijk werden in 1922 de Grieken Turkije uitgeschopt. En de relatie tussen de Grieken en de Turken die was dus al eeuwen niet zo goed. Maar nu was die echt slechter dan ooit. Want de Grieken die hadden vreselijk huis gehouden tijdens die veroveringen in Turkije. Andersom waren de Grieken slachtoffer geworden van genocide. De Griekse bevolking in Turkije, in de schaduw van de Armeniërs. Er zijn ook heel veel Grieken omgekomen tijdens die genocide. En dus leek het ze het beste om na die Grieks-Turkse oorlog op grote schaal bevolking uit te wisselen. Dus Turken in Griekenland naar Turkije en Grieken in Turkije naar Griekenland.
Oh, okay.
En dat deden ze puur op basis van religie. Dus alle christenen naar Griekenland en alle moslims naar Turkije. Dikke vette pech voor de paar christelijke Turken en de islamitische Grieken. Want die belanden dus in het verkeerde land eigenlijk.
Ja. Okay. En dit was wel gewoon geforceerd?
Ja, dit was wel geforceerd. Je kan het een beetje vergelijken met Pakistan en India.
Ja, dat kan ik ook aan denken. Ja. Hopelijk met iets minder doden.
Ja, dat denk ik inderdaad wel. Ja.
In absoluut
alles
aantal
maar dat er minder mensen wonen. Ja. Tweede Wereldoorlog. Griekenland was weer geallieerd. Dus echt een trouw bondgenoot altijd geweest van de westelijke allianties. Dit keer kreeg ze het niet aan de stok met de oosterburen, maar met de westerburen, namelijk Italië. Want Mussolini die had een eigen soort megali-idea, namelijk de Mare Nostrum. Het herstellen van de Romeinse heerschappij eigenlijk in het hele Middellandse zeegebied. Dus Mussolini die wilde Griekenland heel graag overnemen. Nou, dat lukte niet zo goed, want het Italiaanse leger bakte er niks van. De Duitsers moesten komen helpen, de Bulgaren moesten komen helpen. En heel veel Grieken legden zich niet bij de bezetting neer. Partizanen die voerden, net als trouwens op de hele Balkan, een hele bloedige guerrillaoorlog tegen de bezetters, die echt de hele bezettingsperiode heeft aangehouden.
Ja.
Er stierven in de Tweede Wereldoorlog 500.000 Grieken. Dat is twee keer zoveel als in Nederland.
Wow.
Dus echt.
Terwijl er is bijna geen, zeg maar, geen direct front gelegen ongeveer.
Nee. Inderdaad, het is allemaal echt guerrilla geweest. Ja. In de nadagen van de oorlog ontstond er in Griekenland al wel een machtsstrijd tussen verschillende partisanengroepen. Dat zagen we al in het latere Joegoslavië bijvoorbeeld. Enerzijds had je de aanhangers van de Griekse monarchie. Van die
Otto.
Het Rijk van de Koning wilde herstellen. Ja, niet meer Otto, maar wel zijn nazaten.
Otto Junior.
En anderzijds natuurlijk de communisten. De monarchisten die werden gesteund door het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En de communisten door Albanië, Joegoslavië en Bulgarije. Ja. Dus in Griekenland is de Tweede Wereldoorlog eigenlijk naadloos overgegaan in de Koude Oorlog.
Ja.
Uiteindelijk wonnen de monarchisten en bleef Griekenland een koninkrijk en dus ook een democratie. En het Westen was er vervolgens als de kippen bij om Griekenland in 1952 lid te maken van de NAVO. Want Griekenland werd daarmee het enige land op de Balkan dat tijdens de Koude Oorlog in het Westerse kamp zat. Dus dat was een heel belangrijke outpost eigenlijk voor de NAVO.
Ja, ziek strategische ligging.
Pikant, tegelijkertijd werd de aartsvijand Turkije ook lid van de NAVO. Hetzelfde jaar.
Ja.
Dus Griekenland en Turkije zaten voor het eerst ineens in hetzelfde kamp.
En die hebben dat niet verhinderd, wederzijds.
Dat kon niet.
Je hebt geen veto-recht als je niet lid bent.
Waarschijnlijk als de Grieken eerst lid waren geworden, hadden die Turkije nooit meer toegelaten en andersom.
Ja.
Dus dat moesten ze wel tegelijk doen.
Ja.
Maar goed, Griekenland was geen erg sterk land. De economie was zwak, de monarchie die was eigenlijk tamelijk wankel en er sluimerden nog steeds heel veel communistische sympathieën. En dus greep in 1967 een groep door de Amerikanen gesteunde Griekse kolonels de macht om die linkse lente eigenlijk in te dammen. Dus er dreigde een soort communistische revolutie. Dat wilde vooral het Westen niet hebben. En dus vestigde die kolonels een militaire dictatuur. Onder leiding van Georgis Papadopoulos, een van die kolonels. Nou, in 1973 waren er grote protesten tegen die dictatuur bij de Polytechnische Universiteit van Athene. Bekende demonstratie. Vielen doden en dit was echt een sleutelmoment in het verzet tegen die militaire dictatuur. En een week later werd Papadopoulos ook afgezet. En in 1974 werd Griekenland weer een democratie. En niet alleen een democratie, maar ook een republiek. Dus de koning keerde niet terug. Dus eindelijk, na meer dan 2000 jaar, was er weer een democratische republiek in Griekenland.
Als iemand het zich nog kon herinneren.
Ja, precies.
Ja, dat sprak in ieder geval wel de taal.
Ja. Datzelfde jaar trok Griekenland zich trouwens ook voor een aantal jaar terug uit de NAVO. Waarom?
73, zei jij?
Wat deden de Turken?
Oh, mag je zeggen?
Ja.
Was dat ook de tijd dat de Turken binnenvielen in Noord-Cyprus?
Exact.
Oh, slim. Ja, ja, tuurlijk. Natuurlijk.
Dus ja, het was nog allesbehalve vrede tussen Griekenland en Turkije. Maar in 1980 keerde Griekenland alsnog weer terug in de NAVO. Ik wist dus helemaal niet dat ze 6 jaar eruit zijn.
Nee, wist ik ook niet. Ja. En Turkije heeft dus niet geveto'd, dus weer terug wilde.
Nou, ik weet niet of...
Dat was waarschijnlijk zo'n gekke clausule waarin ze zeiden... we nemen even pauze.
Ze gaan onbetaald verlof opgenomen.
Ja, hier scheiden onze wegen.
Maar in 1999 gebeurde er iets bijzonders... in de relatie tussen Griekenland en Turkije. Want wat gebeurde er? In augustus 1999 vond bij Izmit in Turkije... een hele zware aardbeving plaats. Ik kan me nog wel herinneren... dat was echt een van de grootste rampen uit onze jeugd eigenlijk. Enorm veel Giro 555-acties. En de Grieken die haalden... alles uit de kast om de Turken te helpen. Die waren er als eerste bij, stuurden geld, hulpmiddelen, reddingswerkers, alles. En 3 weken later was er een zware aardbeving bij Athene. En de Turken die deden hetzelfde als de Grieken eerder hadden gedaan. En die gebeurtenissen die hebben het ijs tussen die landen echt gebroken. Sindsdien zijn ze op diplomatiek vlak heel erg naar elkaar toe gegroeid. En tegenwoordig zijn het zelfs behoorlijk goede bondgenoten. Hm. Dus dit wordt ook de earthquake diplomacy genoemd. Dat is echt een begrip geworden in de diplomatie.
Diep in hun hart zijn ze nog steeds Byzantijnse broeders.
Nou, in 2023, toen die zware aardbeving in Turkije plaatsvond, toen waren de Grieken ook de eerste, die te hulp schoten.
Ja, ja. Nou, de laatste 15 jaar tot slot kwamen ze vooral internationaal, kwam Griekenland vooral negatief in het nieuws. Want ja, ze werden natuurlijk keihard getroffen door de kredietcrisis. Ze moesten zich van de eurozone en het IMF helemaal kapot bezuinigen. Een paar jaar later stonden ze op de voorgrond van de vluchtelingencrisis. Dus enorme toestroom bootvluchtelingen op de Griekse eilanden voor die Turkse kust. En de Grieken hebben het zwaar te verduren gehad. En dus was het land ook een goede voedingsbodem voor populistische politiek. De linkspopulistische Syriza-partij van Alexis Tsipras bijvoorbeeld, die in 2015 minister-president werd. En bijvoorbeeld ook aan de andere kant van het spectrum... de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. Gelukkig waren die een stuk marginaler dan Syriza... want die waren echt...
Die waren boeven.
Nou, die gingen echt heel veel verder... dan de forums en de AFD's van deze wereld.
Ja.
Inmiddels zijn ze ook bestempeld als criminele organisatie en verboden. Dus
Okay.
Inmiddels zit Griekenland politiek in wat rustiger vaarwater, want sinds 2019 hebben de Christendemocraten van Nea Dimokratia de macht overgenomen en is Kyriakos Mitsotakis minister-president. En bij Christendemocratie weet je, het wordt er allemaal niet spannender op, maar dat is de Grieken misschien ook wel een keer gegund.
Nou, als je dacht dat we nu in rustiger vaarwater zouden komen naar dit eerste hoofdstuk, think again. Want Griekenland is geologisch gezien echt een pareltje. En je weet dat als ik, Leon, over de geologie begin, dat het ook wel echt zo moet zijn. Want het moet voor mij wel echt, ik heb wel een bepaalde drempelwaarde voordat ik hierover begin.
Dit was het waard. Ja.
En waar ik eigenlijk het allereerst op aansloeg, is dat je van bovenaf kun je heel duidelijk de vorming van Griekenland zien. Je hebt zeg maar, het is die C, zoals je het in het land schrijft. Maar eigenlijk als je hem doortrekt, zou je er bijna een heel rondje van kunnen maken.
Hmm.
Dus die Egeïsche Zee, die in het midden ligt, is eigenlijk een soort heel grote, zeg maar, daar omheen zit eigenlijk een hele grote cirkel. En daar ga ik het eigenlijk een beetje over hebben met jullie, want dat is heel interessant en belangrijk voor al jullie eilandhoppende vakantieluisteraars die toevallig even zijn ingetuned op deze aflevering, omdat je deze zomer naar Griekenland gaat. Want, hoe zit dat precies? De Griekse eilanden zijn voornamelijk ontstaan als gevolg van een botsing van de Afrikaanse plaat met de Egeïsche Anatolische microplaat.
Ja, dat is een stukje van de Eurasiatische plaat.
Van de Eurasiatische plaat, maar maakt daar wel deel van uit, zeg maar. Maar beweegt wel onafhankelijk, los van die plaat. Goed, hier kwam er land omhoog en kwamen er plekken op de aarde zoals Kreta, Rodos en Karpathos. Dit kennen we nu als de zogenaamde Helleense Ark. Ja? Mm-hmm. All right. Tegenwoordig is die Afrikaanse plaat onder die Egeïsche Anatolische plaat aan het knallen. Dus eerst was het een botsing, nu zijn ze er onderdoor aan het gaan en ze spraken van subductie. En daardoor krijg je een ongelooflijk diepe trog waar dat land naar beneden gaat. En dat noemen ze de Helleense trog. Daar is ook het diepste punt van de Middellandse Zee, de zogenaamde Calypso-diepte. Fun fact.
Dus ten zuiden van Kreta.
Ja. Fun fact, Calypso was de dochter van Atlas.
Hey.
Nou, hebben jullie enig idee hoe diep het diepste punt is van de Middellandse Zee?
Ja, ik denk toch wel iets van 4000 meter diep of zo. 4.000, 5.000?
Nee, joh. 2.000.
2.000? Oké. Okay. Het is 5.267 meter.
What?
Ja.
Dat is de helft van de Marianentrog of zo. Dat is echt diep.
Ja, dat is echt insane. Ja. En die plek is ook belangrijk leefgebied voor zeezoogdieren. Zoals bijvoorbeeld de potvis. Wist niet dat hij leefde daar, maar goed.
Nee, inderdaad joh. Ja.
En de mediterrane Monnix Rob. Vind ik altijd heerlijke dieren. Nou goed, omdat die Afrikaanse plaat dusdanig diep in die mantel der aarde is weggedoken, als het ware, smelt deze deels en dat smelt en met allerlei andere dingen beweegt dat weer omhoog richting het oppervlakte en dan krijg je dus vulkanisme.
Mm-hmm.
Dus je hebt diepe trog, Kreta, daarachter komen dus weer vulkanen. En dat is dus ten noorden van die niet-vulkanische eilanden en dat heet dan Helleense vulkanische ark, oftewel de ring van vuur. En dit zijn geen kleine spelers, kan ik je vertellen, want waarschijnlijk was hier een van de allergrootste vulkaanuitbarstingen ooit op onze aardbol. Hier, in Griekenland. De zogenaamde Minoïsche uitbarsting.
Van koning Minos.
Ergens tussen 1650 en 1600 voor Christus op het eiland dat we nu kennen als Santorini. En als je Santorini van boven bekijkt, dan zie je ook dat het een grote caldera is. Dat was dus vroeger een vulkaan.
Oh joh.
Ja. Sommige mensen denken dat Plato hier zijn inspiratie vandaan heeft voor het bedenken van Atlantis. Dat hebben we net niet eens genoemd, maar het is een idee van Plato, dat Atlantis. Het is nog een heel groot rijk wat in de zee is verdwenen. Omdat er dus zo'n groot deel van, wat we nu kennen als Santorini, en dus ongeveer het hele Minoïsche Rijk, is verdwenen. Ze zijn overigens niet meteen verdwenen, maar ze zijn eigenlijk die vulkaanuitbarsting nooit meer te boven gekomen. Ja. Ten noorden daarvan heb je nog een bergketen. Dat zijn de Cycladen. En die zijn ontstaan door eerder gebergtevormende processen. En hier liggen eilanden als Mykonos en Delos. Je hebt ze steeds weer een andere halve maan van andere groepen eilanden.
Dus parallele bogen eigenlijk.
Parallele
met
bogen.
Een verschillende ontstaansgeschiedenis.
Ja, ja, wat ik dus mega interessant van.
Ja.
Zouden jullie kunnen raden wat het nationale dier is van Griekenland? Zou je durven?
Nee.
Oeh, ik associeer niet echt een dier met Griekenland, behalve mythische monsters.
Ja, het is ook een soort mythe, uiteraard. Maar het nationale dier van Griekenland is de dolfijn. En de mythe daarvan komt bij de volgende. Poseidon, die wilde trouwen met Amfitrite, maar zij was nog niet helemaal overtuigd. Dus heeft hij een dolfijn de boodschap gegeven om haar te overtuigen om met Poseidon te trouwen. Die dolfijn slaagde daarin en daardoor heeft Poseidon de dolfijn beloond met een sterrenbeeld in de hemel. Dus there you go. Nou goed.
Toch nog een beetje mythologie.
Elke keer, jongen. Ik ga hem er echt in pushen waar het mogelijk is. Ook op andere plekken kun je hard ophalen. Want in Centraal Griekenland, op de zogenaamde Thessalische vlakte, was ooit een binnenzee. En die binnenzee vond uiteindelijk een weg naar de oceaan. En daardoor heeft er eeuwenlang wind- en watererosie plaatsgevonden. En daar heb je nu van die superlijpe rotspilaren.
Oh ja.
Dat principe zelf is eigenlijk al bijzonder. Maar die gekke Grieken hebben daar dus allemaal kloosters opgebouwd. En dat gebied staat nu bekend als Meteora. Dat is zeg maar gewoon echt super mooi landschap met allemaal leuke kloosters. En ik heb me ook laten vertellen dat op die kloosters heb je dus ook weer torentjes. En op die torentjes zitten dan weer ooievaars. Die gaan altijd op het hoogste gebouw zitten. Ja, dat kan ik altijd wel waarderen. Geen mythologie achter.
Maar wel wat natuur.
Iets ten noorden daarvan heb je de hoogste berg van Griekenland. En dat is de
Olympos.
Oh, is het meteen de hoogste berg ook?
Ja. Hey. Enig idee hoe hoog?
Ja, toch wel ruim 3000 volgens mij.
2800 meter.
3400, zeg ik.
2917. Max pak deze. Ja. En tenslotte, wat ik een leuk feitje vind aan Griekenland, is dat er geen plek is te vinden die verder dan 137 kilometer is van de kust.
Ja, zo ziet het er ook wel uit natuurlijk. Ja.
En dat werkt ook wel mee als je 16.000 kilometer kustlijn hebt. Daarmee zijn ze de tiende van de wereld in kustlijn.
Wow.
Ook met al die eilandjes bij elkaar natuurlijk.
Werkt gewoon goed.
Zeker, zeker, zeker. Nou, die eilandjes ga ik jullie zo ook even mee naartoe nemen. Want ja, toerisme, Griekenland en toerisme zijn een gouden huwelijk. Want net op het moment dat goedkoop vliegen beschikbaar werd voor het grote publiek, werd het in Griekenland politiek ook steeds stabieler en welvarender. Dus misschien ook niet helemaal toevallig, want het zal ook wel een verband zijn, want de economie profiteert enorm van al het toerisme natuurlijk. In 2019, voor corona, kwamen er hoeveel miljoen toeristen per jaar naar Griekenland?
15?
Ja, geen idee.
34 miljoen.
Holy shit, ze worden 10 miljoen mensen daar.
Ja, precies. Dus op lijstjes met toeristen per hoofd van de bevolking, ja, dan heb je natuurlijk eerst de Vaticaanstad en de Andorra's en zo. Die klop je altijd. En eilandstaatje in de Caribe. Maar van de serieuze landen is Griekenland wel echt koploper.
Holy shit, ja, dat snap ik.
Griekenland is natuurlijk aantrekkelijk voor heel veel verschillende mensen. Want het hele land ligt ten eerste bezaaid met overblijfselen uit de klassieke oudheid. De beroemdste daarvan vind je trouwens op het vasteland. Dus daarvoor moet je echt op het vasteland zijn. Delphi, Mykene, Korinthe, Olympia. Die doen bij veel mensen wel een belletje rinkelen. In Athene staat de Acropolis, die berg met daarop het Parthenon. Dat is die tempel. Verder vond ik Athene eigenlijk echt heel erg tegenvallen.
Ja,
zo.
Dat is jullie duister. Ja, maar er waren ook zoveel. Het leek echt alsof die hele stad in een soort van drugsepidemie zat of zo. Maar ja, dat is ook precies rond de tijd. Daar gaan we zo meteen wel over hebben. Maar rond die eurocrisis en zo.
Ja, klopt.
Een grimmige sfeer.
Ja, ik vond het ook gewoon echt een grote, lelijke, smerige stad. Ja. Met maar een paar plekken die de moeite waard zijn. Maar ja, de naam Athene spreekt wel zo tot de verbeelding dat er toch heel veel mensen op afkomen. Dus die mensen gaan zich concentreren op die paar plekken. Zoals de Acropolis en de Plaka, die schilderachtige wijk. Maar ja, daar kan je dus echt over de hoofden lopen.
En iedereen spreekt er ineens Nederlands tegen je. Zeg maar ook van de bediening.
Ja, klopt. Ja, ja, ja.
Al van die standaard kopen, niet kijken. Ja,
maar mensen. Ik vond het echt onvergelijkbaar met bijvoorbeeld Rome.
Andersom bedoel je dit? kijken, niet kopen. Ja.
Nee, maar ik vond het onvergelijkbaar met Rome of andere Middellandse zeesteden, waarbij je echt nog wel buiten de gebaande paden schilderachtige wijken kon vinden. Maar goed. Dus de liefhebbers van de klassieke oudheid en de mensen die Athene hebben overschat, die vind je vooral op het vasteland. De echt grote massa gaat natuurlijk naar de eilanden. Het zijn er zoveel dat je echt niet overal omkomt in het massatoerisme. Ik ben er niet zo heel goed bekend eigenlijk, die eilanden. Ik ben ooit op Kreta geweest, maar dat kan mezelf eigenlijk niet herinneren. Ik ken de meeste wel van naam, maar ik haal ze ook altijd door elkaar. Dus we gaan even een tv-tasje doen van de Griekse eilanden. We lopen een paar
het Griekse alfabet?
Nee, niet. We gaan niet zo ver. We lopen even een paar hele bekende eilanden langs. Op geografisch willekeurige volgorde. En dan ben ik van jullie benieuwd of jullie weten waar die liggen.
Zo, oké.
Beginnen we bij Rodos. Waar ligt die?
Ja, echt naast Turkije in het zuiden.
Ja, dat is het oostelijkse grote Griekse eiland. En het ligt eigenlijk onder Turkije. Ongeveer halverwege het vasteland van Griekenland en Cyprus. Je krijgt ook een bezienswaardigheid van mij. Op Rodos vind je het Grootmeesterpaleis. Dat is een heel groot gotisch paleis in de stad Rodos. Je hebt niet zo heel veel gotische architectuur in Griekenland. Maar hier dus wel.
En de kolos van Rodos is er niet meer, hè?
Heeft Rodos niet ook nog een wereldwonder?
De kolos van Rodos, die is er niet meer, nee. Ik weet eigenlijk niet, heeft die ooit bestaan?
Volgens mij wel.
Dus okay, ja,
nee, ik weet het niet.
Dit krijg je in een land met veel
mythes. Ik niet tegen als bezienswaardigheid. Oké, dan gaan we naar Corfu. Waar ligt Corfu?
Ik zou hem echt recht onder Athene scharen.
Nee, dit ligt ook in de buurt van Turkije, volgens mij.
Jullie gaan heel hard nat.
Oh nee, is dit die ene aan de westkust?
Corfu ligt namelijk in de Ionische Zee. Ja, dus ten westen van het vasteland van Griekenland. Het ligt heel noordelijk, deels voor de kust van Albanië. Het is maar 2 kilometer zwemmen naar Albanië. Het is een van de natste eilanden van Griekenland. En daarom ook heel groen. Binnenland is echt heel ongerept.
Zo, dan gaan we echt goed nat, hè?
Dan gaan we naar Lesbos.
Jij doet.
Dat ligt wel bij Turkije, want dat was het probleem met die vluchtelingen.
Klopt, dat ligt vlak voor de kust Turkije. Iets noordelijker, ten noorden van Izmir. En het woord lesbisch is inderdaad afgeleid van dit eiland. Want wat is hier gebeurd? Rond 600 voor Christus woonde hier een vrouwelijke dichter, Sappho. En die schreef openlijk over zowel hetero als homoseksuele relaties. Dat was in die tijd onder mannelijke dichters trouwens heel normaal. In de oudheid was er sowieso niet zo'n duidelijk onderscheid tussen hetero en homoseksualiteit.
De mensen vielen op de persoon en niet zozeer op het geslacht.
Ja,
er
rustte in ieder geval geen taboe op. Nee. Er rustte überhaupt geen taboe op seks of op naaktheid. Kijk maar naar de Griekse kunst. Maar goed, Sappho die viel als vrouwelijke dichter die over de liefde tussen vrouwen schreef wel een beetje uit de toon. En daarom noemen we de vrouwen die op vrouwen vallen sindsdien lesbisch. En dat betekent letterlijk dus van Lesbos.
Ja, oké. Okay.
Dan Santorini. Je hebt het al besproken. Waar ligt die?
Ja, midden boven Kreta.
Ja, ja. Dit ligt echt midden in die Egeïsche Zee. Is ook echt een heel klein eiland. Veel kleiner dan de vorige, maar wel heel populair.
Nou. Die magma van die vulkaan die was zo wit dat hij allemaal mooie gebouwtjes heeft neergezet.
Nee, het eiland zelf, of volgens mij zijn de stranden daar zelfs best wel zwart van al het vulkanische materiaal. Dus ik weet niet waar ze dat witte spul vandaan hebben gehad, maar je kent ze inderdaad van die witte huisjes tegen die steile kliffen van die kraterwand opgebouwd.
Ja, en je kent ze ook van de
een hele grote groepen mensen.
Het Taj Mahal effect. Namelijk, dat is misschien hier het allerergst van alle plekken die ik heb gezien. Niet met mijn eigen ogen, maar gewoon op internet, zeg maar. Dat op Santorini, iedereen kent die plaat met 3 of 4 blauwe daken. Voor de rest een paar witte huisjes en die baai erachter. Mm-hmm. Er is echt maar één hoek waarin je die foto kan nemen. Elke andere hoek van waar je die foto neemt, ziet er gewoon vergierd uit.
Ja, als je niet van massatoerisme houdt, dan moet je hier dus ook niet heen. Want dit is zo'n plek, zo'n eiland wat heel klein is, waar niemand zich over echt kan verspreiden. Dus dat staat helemaal vol met
toeristen en Instagram-influencers en zo.
Dan Zakynthos.
Ja, ligt ook aan de westkust.
Ja, klopt. Dat is ook in de Ionische Zee. Wel wat zuidelijker dan Corfu. Dit ligt voor de kust van de Peloponnesos. En dit is ook weer zo'n eiland dat bekend staat om één heel specifiek beeld. Namelijk van die hoge witte krijtrotsen om een azuurblauwe baai heen. Met op het witte strand een scheepswrak.
Ja.
Nou, dat is ook een hoogtepuntje op omslagen van reisgidsen.
Ja. Ik heb nog geen eiland gehoord waar ik geweest ben. Jullie wel?
Ja, ik ben dus toen ik heel jong was, maar ik weet er ook niks meer van, op Kos geweest. Met mijn ouders.
Nou ja.
Tenminste, zij zijn daar met mij geweest. Ik heb geen idee.
Kos ligt trouwens ook voor de Turkse kust. Ja. Maar. Dan Samos.
Dat is een van die random eilandjes midden in die zee, volgens mij.
Cyclade. Ik denk onder Thessaloniki.
Nee. Dit ligt wel in de Egeïsche Zee, dus jullie zitten aan de goede kant. Maar deze liggen echt heel dicht tegen Turkije. Het is 2 kilometer ongeveer van de Turkse kust. Het liggen iets ten zuiden van Izmir.
Oh ja.
En ja, hier zie je dat Atatürk duidelijk geen goede zwemmer was of een goede zeevaarder. Want het is echt zo bizar dat al die eilanden aan de Turkse kust Griek zijn gebleven.
Ja.
Maar goed, dat is dus wel zo. En tot slot het grootste eiland.
Kreta
natuurlijk. Iedereen weet wel waar dat ligt. Als ik één eiland zou mogen kiezen om nog eens heen te gaan, dan kies ik denk ik toch Kreta. Al is het maar omdat ik me niet kan herinneren hoe het was. Want het is zo groot dat je zowel drukte als rust kan opzoeken. De noordkust is veel toeristischer dan de zuidkust. Dus ja, kies waar je zin in hebt. Ga naar Gerso of ga naar een gewoon oudere, kleinere dorpjes waar je gewoon niemand tegenkomt.
Max, Gerso ben ik wel geweest.
Ik wilde zeggen, Max, ben je ergens op Kreta geweest?
Ja, ben je op Gerso geweest? Ja? Lachen. Op Kreta vind je trouwens ook nog best wel veel resten uit de oudheid. Daar kan je dat ook nog wel vinden. Knossos is natuurlijk de bekendste.
Ja. Hoop moois, Huug. En die toerisme, of dat toerisme is ook wel echt belangrijk voor de economie, natuurlijk. Ja, sorry, dit is even een bruggetje naar het economiehoofdstukje. Want we gaan weer even het nieuws in. We gaan terug naar 2010. Heb ik het volgende fragment voor jullie.
Vanavond zei u, genoeg is genoeg. Even voor de duidelijkheid, geen cent meer naar Griekenland.
Zo is het.
Ik denk dat er veel uitspraken zijn waar Mark Rutte spijt van heeft, maar dat dit staat denk ik wel in zijn top 5.
Ja, dat denk ik ook
wel. Ik denk dat dit eentje, gezien zijn internationale ambities van nu, dit zijn wel dingen die hem echt jarenlang hebben achtervolgd.
Ja, nou wat dan? Hij bedoelde hier natuurlijk het derde steunpakket aan Griekenland. Hij zit het na het tweede pakket, waarmee de EU dus Griekenland probeerde te redden. En dit gaat allemaal over de Griekse eurocrisis destijds. En dat derde pakket kwam er uiteindelijk dus wel met steun van Rutte ook. Dus dat heeft hem zeker nog wel een tijd achtervolgd. Waarde van die pakketten, waarmee de EU dus Griekenland gesteund heeft, iets minder dan 300 miljard euro, waarvan een deel van het IMF. Dus hoe zat het ook weer? Even een opfriscursus, Griekse schuldencrisis.
Opfriscursus, gewoon een startcursus toch?
Ja.
Try me.
Komt ie dan. In de nasleep van de kredietcrisis, dus 2007, 2008 en zo, bleek dus dat Griekenland echt diep in de penarie zat. Dus eigenlijk, ze hadden er nogal een potje van gemaakt. Ze hadden gesjoemeld met financiële gegevens, veel corruptie en bovenal, ze hadden een veel te hoge staatsschuld. Dus ze zaten een beetje gevangen in hun eigen schulden. De rentes die ze moesten betalen waren zo hoog dat je dus ook niet toekomt aan aflossen. Of aan het beter maken van de economie dus. Dus dan moet je ook weer gaan lenen en dan krijg je dus een cirkeltje. En toen zat Europa dus ook in de problemen, want het werd dus ook wel duidelijk dat Griekenland zichzelf niet kon redden zonder daarmee failliet te gaan. En het legde ook wel een zwaktepunt bloot in de hele eurozone. Want ooit waren dit allemaal Europese landen met allemaal eigen economieën, allemaal eigen munteenheden. En bij economische tegenspoed kun je dan aan best wel wat knopjes draaien. Ja, dus je kunt je munt devalueren en zo. En dan heb je toch wel wat meer vrijheid om dat zelf te regelen. En nu zit je met één munt. Die er dus ook vanuit gaat dat elke Europese economie ongeveer even sterk is. Dus je hebt niet meer die knopjes die je ooit wel had. Ja. Dus die centrale munt, de euro dus, die corrigeert dus ook niet meer voor die verschillen tussen landen.
Even tussendoor quizje, als je nu toch bent. Ja. Hoe heet de oude munt van Griekenland?
De drachme.
Lekker, Max. Oh,
ja. Ja, zeker.
Mooie naam ook.
En hier ontstond dus ook wel een beeld van Zuid-Europese prutsers en Noord-Europese toppers.
Ja.
Vonden ze zelf ook, vooral die Noord-Europeanen. Maar het mooie is dus dat het niet zo simpel is. En ik heb even een beetje erin zitten duiken. En ik vond best wel wat interessante artikelen hierover. Natuurlijk, dat financiële gesjoemel van de Grieken werkte natuurlijk niet echt mee. Maar ik las bijvoorbeeld ook dat er heel veel studies zijn die zeggen dat in Noord-Europese landen, met name Duitsland, net zo goed de veroorzakers zijn van die eurocrisis. Want de lonen in Zuid-Europa die waren eigenlijk net wat te hoog voor hoe sterk hun economie was. Dus exportproducten waren ook te duur. En dan importeer je dus ook jarenlang meer dan dat je exporteert. Dat is niet zo lekker. Maar de lonen in Duitsland bijvoorbeeld, die werden kunstmatig best wel laag gehouden, waardoor zij dus veel konden exporteren.
Ja.
Dus word je wel mooi exportweltmeister en zo. Maar eigenlijk concurreer je daarmee dus ook de Zuid-Europese economieën weg. Dat zijn theorieën die nu heel erg opgaan. Dus het liep heel hoog op tussen Griekenland en Noord-Europa. En Noord-Europa kreeg in dit geval wel een bekend gezicht. Namelijk onze eigen Jeroen Dijsselbloem. Die was voorzitter van Eurogroep. Weet u nog wat de Eurogroep was?
Was dat niet een soort, zo'n clubje wat ze net eventjes uit de kluit hadden gewassen om die crisis op te lossen?
Ja, dat is gewoon een groepje met Europese ministers van Financiën inderdaad. Dat over dit soort dingen ging beslissen.
Ja, over Ierland, Spanje, Portugal en Griekenland.
Ja, en hij werd daarvan dus de voorzitter. En hij vat het probleem zo samen tegen een Duitse journalist. Quote even. Ik kan ook niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven om u vervolgens de bijstand te vragen.
Ja.
Oh, ik had genoemd dit viel in Griekenland.
Ja. En hij heeft ook wel gezegd, oké, misschien was het een beetje een ongelukkige woordkeuze, maar wij zijn nou eenmaal direct in Noord-Europa. Nou, dat maakt het ook weer niet zo heel veel beter. Ja. Maar het was wel duidelijk hoe hij erin stond. En hij stelde er zich heel stevig op. Dus een deel van Europa vond het fijn en een ander deel niet zo. En zijn grootste tegenstander was daarin Yanis Varoufakis, de Griekse minister van Financiën. En er gaan echt verhalen dat ze bijna fysiek met elkaar op de vuist zijn gegaan tijdens de vergadering. Maar goed.
Ja, want dit was die was minister van Financiën onder Tsipras, hè? In 2015.
Ja, extreem links.
Ja.
Dus dit conflict hield inderdaad jaren aan. Niet alleen in 2010, maar gewoon eigenlijk de hele tijd dat Griekenland gered moest worden met al die verschillende steunpakketten.
Ja. Ja, en die Syriza-partij die was natuurlijk ook aan de macht gekomen met een soort belofte van we gaan niet meer bezuinigen. Ja. Dus die Varoufakis en Tsipras, die moesten ook wel wat waarmaken.
Ja, ja. Je kent ook nog wel die beelden van, kijk, elke keer als er zo'n ronde bezuinigingen aankomt, loop een beetje vooruit op de zaken. Maar dan zag je ook al die Grieken demonstreren en daar komt dus zo'n politiek sentiment vandaan. Ja, maar goed, ze kregen dus wel hun geld, zodat de eurozone dus niet hoefde te experimenteren met een situatie waarin er dus één lid omvalt. Maar in ruil daarvoor moesten die Grieken dus wel radicaal bezuinigen. Dus je kunt het ook wel lezen als ze werden economisch echt gewurgd. Het pensioenstelsel moest worden hervormd, de sociale zekerheid moest worden versoberd, belastingen moesten worden verhoogd, de staatsbedrijven moeten worden geprivatiseerd en dus heel veel bezuinigingen moesten er komen. Komt dit? Tussen 2008 en 2016, dus in 8 jaar, krompt de economie met 30%.
Wow, 30?
30%. Wow. En intussen, die Griekse bevolking die pikt het natuurlijk ook niet altijd, dus die protesten. En ook de helft van de kinderen in die tijd groeide op in armoede. Kindersterfte steeg met 43%.
Wow, joh.
Dus met, niet tot, maar toch.
Ja.
En het aantal zelfmoorden steeg ook met 36%.
Zo.
En in 2020 had je natuurlijk ook nog die coronacrisis die er overheen klapte. Dus die Grieken hebben echt een hele zware tijd gehad op economisch gebied. Maar als je nu kijkt puur naar BBP, hebben ze dus de lijn naar boven echt wel gevonden sinds 2021, 2022 ongeveer die tijd. En Griekenland geldt nu als een van de snelste groeiers van Europa. En sinds, denk een jaar of twee of zo, zijn ze nu ook van het verscherpte toezicht af. Omdat ze hun huiswerk best wel goed hebben gedaan. Ze hebben werkloosheid laten dalen van 27,5% in 2015 tot 11% nu.
Keurig.
Pensioenleeftijd is verhoogd. Belastingen zijn verhoogd. De schuldenlast is flink gedaald. En op de financiële markten is Griekenland ook best wel weer in trek.
Ja.
Dus er gaan toch wel weer dingen goed. Het IMF-deel van die financiële steun die ze hebben gekregen is dus ook al afbetaald. En wat ook wel mooi is, ze hebben de zwarte markt heel erg aangepakt. Vooral door pinbetalingen te stimuleren. En weet je hoe ze dat gedaan hebben?
Door loterijen uit te schrijven, iedere keer als je een pinbetaling doet.
Ja, jullie lachen allebei, maar dit is wel echt waar.
Hebben ze het Taiwan-model gevolgd?
Het Taiwan-model, ja. In Taiwan wisten we dit niet uit ons hoofd, maar daar hebben ze in Griekenland ook iets voor gevonden. Als je dus pint, dan word je automatisch ding je mee in een loterij. Oh, om zoveel mogelijk pinbetalingen te stimuleren.
Ja, en zo kan dus ook de overheid. Dat is in Taiwan dus, kregen wij te horen achteraf. Dus de manier voor de overheid om te checken of alle bedrijven wel netjes hun belastingen zo betalen.
Exact, ja. Dus het is voor iedereen goed. Slim. Maar wat hier ook wel geldt, is dat de bovenkant natuurlijk steeds rijker wordt. En de onderkant krijgt het wel steeds zwaarder. Dus de lonen zijn heel erg gedaald, terwijl de kosten heel erg zijn gestegen. Bijvoorbeeld ook van vastgoed. Tegelijkertijd wordt bijvoorbeeld heel veel vastgoed verhuurd via Airbnb en zo. Dat is echt een groot probleem. Dus macro-economisch gaat het wel heel goed, maar veel Grieken zitten nog steeds wel in zwaar weer.
Ja.
Nou, tot zover de eurocrisis. Dan nog heel even iets anders, want ik moest het toch even noemen. De haven van Piraeus.
Ja, ik zat al te hopen.
Daar hebben wij ooit een keer als 8 dwazen in een zwembroek rondgelopen om te kijken of dat een mooie haven was. Was niet zo. Dit is eigenlijk de haven van Athene. En sinds 2016 is die haven grotendeels in handen van COSCO. De Chinese rederij die in handen is van de staat. En daarmee werd het dus eigenlijk de eerste grote klapper van een nieuwe zijderoute in Europa. Het Chinese megaproject. En die haven is daarna ook uitgegroeid tot de grootste van de Middellandse Zee. Die is echt knettergroot geworden. En dit komt dus echt midden in de tijd, gaan we weer, dat Europa toen heel hard de broekriem aanhaalde bij Griekenland.
Ja.
En dan komt China.
Precies.
Dus zij zijn eigenlijk ook een beetje in de handen gedreven door Europa, in de Chinese handen.
Ja.
Wat de Chinezen daar willen doen is een corridor bouwen door de Balkan. Die dus precies gaat door de landen waar China de beste banden mee heeft. Dus ook door Servië en dan ook door Hongarije.
Oh ja, oké. Okay. Ja.
Dus dat is hoe ze het doen.
De Grieken hebben ook een gigantische handelsvloot, hè? Dus zo grappig dat dat vroeger dus zo'n zeevarend volk was.
Mm-hmm.
En nu nog steeds echt een vlag is waar super veel schepen onder varen.
Ja, veel eilanden. En een strategische positie.
Ja, zeker.
Ja. Maar goed, laten we hopen dat het weer wat beter gaat met Griekenland. Want ja. Ze hebben de zwaarste tijd hopelijk nu wel gehad.
Ja, de tekenen zijn in ieder geval wel goed. Ik weet nog wel dat in die crisis dat je ook verhalen hoorde van bijvoorbeeld Nederlandse restauranthouders, Griekse restauranthouders, die dan gewoon mensen te eten kregen die weigerden te betalen. Zo onder een mom van...
Geen cent meer naar de Grieken?
Precies, geen cent meer naar de Grieken.
Het werd zo gepolitiseerd ook. En ik weet inderdaad, ik begeef me nu op glad ijs, want ik ben geen econoom. Maar ik weet ook wel dat ze achteraf hebben best wat lui, in ieder geval gelezen in The Economist, achteraf terugkijken en echt hebben gezegd, ja, dit was misschien niet de beste manier hoe we Griekenland hadden moeten aanpakken.
Nee. Ja, het heeft ze wel gewoon in de eurozone gehouden, maar ze hebben Griekenland misschien wel net iets te hard aangepakt.
Een hele hoge prijs betaald in ieder geval.
Ja.
Kunst, Griekse kunst. Ja, waar te beginnen?
Laat me raden, bij de mythologie?
Niet bij de mythologie, nou een beetje wel. Ik begon in ieder geval bij de respect en de waardering die de Grieken hebben voor de kunst. Want ja, ze hebben echt al sinds jaar en dag, en letterlijk sinds jaar, maken ze natuurlijk vazen, borden, van alles en nog wat in de omgeving. Allemaal bedoeld voor de mooi, maar ook voor educatie, de verhalen van de mythologie, van de goden en het vieren van atletische prestaties. Ik denk, heel veel mensen kunnen zich beelden herinneren. Je kent die discuswerper. Je kent de Afrodite van Knidos. Dat is de eerste realistisch afgebeelde vrouw. Of de Venus van Milo. Is Grieks, ze heet wel Venus. Is dus eigenlijk Afrodite. Hij staat in Louvre. Aristoteles vond dat de oorsprong van het theater in het oude Griekenland te vinden is. Namelijk ter ere van Dionysus. Ook een god van de wijn. De oudste en misschien bekendste daarvan is het theater van Larissa. Gebouwd in de 3e eeuw voor Christus. En daar konden 10.000 mensen in. En dat theater heeft 6 eeuwen bestaan.
Yo.
Nou, dan ben je een groot speler.
Sowieso die amfitheaters. Ik heb ooit wel eens daarin gestaan. Het is echt bizar. Die zijn dus zo gebouwd dat je de mensen op het toneel onversterkt goed kan horen. In dat hele stadion.
Oh ja.
En je moet daar maar eens gewoon iemand van met wie je op reis bent daar beneden laten staan. En zelf helemaal bovenin gaan zitten. En dan gewoon diegene op normaal volume laten praten.
Werkt dat zo?
Ja, dat werkt echt goed.
Yo.
Ja.
Weet je wanneer ik ook een beetje aan een amfitheater moest denken? Toen jij die laagjes van al die Griekse eilanden aan het uitleggen was.
Ja, oh, dat is een goede vergelijking. Shit, dat ik daar zelf niet op ben gekomen. Nou, chapeau voor deze. Maar goed, verhalen vertellen konden die Grieken heel goed. Ze konden ze ook opschrijven. Ik denk persoonlijk dat geen boek, behalve de Bijbel, zo'n blijvende invloed heeft gehad op de westerse cultuur als de Odyssee van Homerus. Ja. Hij schreef er twee. Ik zeg hij, maar ook hierbij denken ze dat het waarschijnlijk een groep schrijvers is geweest die een lange tijd iets heeft geschreven. Maar ja. Homerus is wel een soort bestaand persoon met een buste en zo. Dus ze weten wel ongeveer hoe die eruit, tenminste, ze denken dat ze weten hoe ze eruit heeft gezien. Hij schreef de Odyssee en de Ilias. Weten jullie waar deze boeken over gaan?
Over de reizen van Odysseus.
Ja, Odysseus gaat over de reis van Odysseus.
Ja, en de Ilias, en de Ilias die gaat over
zijn paardje, terugkeer
toch?
Op Ithaca.
Nee, dat is Odysseus.
Die gaat toch over paardje?
Ja, precies. Ja, dus inderdaad. De Ilias is de heldenverhalen van onder andere Ajax. Dus Achilles, Agamemnon, Menelaus en Hector. Met inderdaad de Troje, Trojaanse oorlogen. Nou, je kan het zien in de film Troy bijvoorbeeld, als je daar fan van bent. En de Odyssee is inderdaad een reis, een epische reis. Oftewel een Odyssee, zo ken ik het woord nu ook. Ja, en deze twee boeken, die hebben natuurlijk jarenlang mensen geïnspireerd om andere dingen te schrijven. Ik noem bijvoorbeeld de afdaling van Dante in Inferno. Ook een van de bekendste boeken besproken in Italië. Nou, het reizen naar huis is natuurlijk een zeer bekend concept in verhalen. En dat verhalen vertellen hebben die Grieken ook meegenomen de 21ste eeuw in. Al is het maar via de diaspora. Veel mensen zullen jullie kennen. Ik noem het namen als Zach Galifianakis van bijvoorbeeld The Hangover. Ik noem Tina Fey, persoonlijk groot fan. Zij is onder andere van 30 Rock. Ik noem een Sasha Grey van onder andere Entourage. Ik noem een Jennifer Aniston van natuurlijk Friends en The Morning Show. Want haar vader is Grieks. En die heet Giannis Anastasakis.
Ja.
Dus eigenlijk heet zij gewoon Jennifer Anastasakis.
Wel mooi, hè?
Ja, vind ik leuk. Goed, we gaan naar de muziek. We gaan de muziekreis. En ja, ik moet natuurlijk wat schrappen, want er is echt heel veel te vertellen. Dus sorry Maria Callas, sorry Nana Mouskouri en sorry blijkbaar Tommy Lee, die dus Grieks is. Wist ik niet.
Okay.
Prima, zal weten. Van Motley Crue, voor de mensen die het niet weten. We beginnen onze muziekreis in de jaren 20 van de vorige eeuw. Toen waren er veel Grieken met hun eigen muziek naar de VS geëmigreerd. Daar hebben we niet eens heel veel over gehad, maar die Grieken waren net als de Italianen een van die golven die naar de nieuwe wereld trokken. En een van de bekendste nummers uit dit achterland, niet per se aan te wijzen waar het precies vandaan komt, maar het is een soort van Grieks, is het nummer Misirlou. Komt-ie. Hier is die van Tetos Demetriades.
Oh, dit is van die cowboyfilms, uiteindelijk later toch?
Nou, je begon hem net, oh, waar ken ik dit van? Ja. Komt het jou bekend voor?
Ja, ergens wel, maar ik zou niet durven zeggen waar vandaan.
Want jullie kennen waarschijnlijk de Dick Dale versie, dat is namelijk deze.
Ja, die ken ik, ja.
Ja, ja, ik ken hem vooral van Pulp Fiction. Andere mensen zullen hem misschien inderdaad kennen van Black Eyed Peas. Maar die eerste, dat nummer wat je hoorde, dus dit Griekse nummer, was een nummer in rebetico-stijl. En die rebetico noemen ze ook wel de Griekse blues. Omdat er heel erg wordt gezongen over het leven van de werkklasse. Dus de liefde, ballingschap, de harde realiteit, weet je wel, dat soort dingen. Een rebetico betekent ook zoiets als rebels. Nou vond ik dit nummer, wat ik net liet horen, niet echt bluesig klinken voor mijn gevoel. Maar dat is ook mijn visie van waarschijnlijk heel erg Amerikaanse blues. Maar ik kwam een nummer tegen van Sotiria Bellou. En dat is dat zeker wel. Dit is De Les Cuventa.
Dit is wel waar ik aan denk bij Griekenland.
Ja, dat gitaartje is typisch, hè?
Ja.
Ja, bezoekie. Die zit in heel veel van de nummers. En heel veel ook in deze rebetico. Maar waar de Grieken na de oorlog vooral lekker op gingen, is op de stijl laico. En er is één naam die dan overal opduikt. En dat is de stem van het arme naoorlogse Griekenland. En dat is Stelios Kazantzidis. En dit is het nummer Tis Geranikas Gios.
Correctie. Dit is waar ik aan denk.
Ja, precies. Nu weet je pas dat je Griekenland zit.
Ja, dat is toch lekker dat je gewoon een land hebt waar de muziekstijl zo typisch is dat je het meteen kan pinpointen op de kaart.
Maar je hebt sowieso niet zo heel vaak dat je een muziekstijl hebt die heel erg synoniem is voor een land. Zoals met laico. Ja, nee. Cyprus heb je.
Ja, en Rai dus logisch. Met Algerije.
En Rai, ja, ja, klopt.
Ja, superleuk. Nou, dan even een kort verhaaltje. In 1964 komt er een Grieks-Britse film uit over de Engelse schrijver Basil. Hij heeft een writersblok en reist daarom naar Kreta en daar komt hij een gezellige Griek tegen. Deze Griek luistert naar de naam Zorba. Zorba leert onze Basil een dansje. En dat dansje is eigenlijk een versimpelde versie van de Hatsapikos. De Hatsapikos is een verzamelnaam voor traditionele dansen die langzaam beginnen en snel eindigen. Dus zeg maar, boys, welk stukje ga ik laten horen? Het langzaam beginnen of het snel eindigen met Zorba die Griek?
Knallen.
Ja, je moet eigenlijk de hele opbouw even horen. Maar goed, ja.
Ja, ik ga niet 3 minuten hiervoor.
Nee.
Maar het grappige is dus, dit nummer was voor die film helemaal niet bekend. En dus, het nummer komt dus uit 1964.
Okay.
Dus sindsdien is die Sirtaki extreem geëxplodeerd.
Dit verhaal heeft ook model gestaan voor dat andere verhaal van Suske en Wiske over Griekenland. Jeroenba de Griek.
Jeroenba, klopt. Ja, Zorba. Ja. Nou, tenslotte, laatste liedje wat ik jullie ga laten horen, want anders wordt het weer veel te lang. We moeten even kort hebben over het Eurovisie Songfestival. Natuurlijk, want er staat voor de deur. En nee, Hugo, ik ga het niet hebben over de inzending van Griekenland uit 2021, Stefania uit Utrecht. Ik heb hun management
gevraagd. Ik hoopte hierop.
Ja, ik heb hun management.
Ik heb serieus haar Wikipedia-pagina nu open. Omdat ik dacht, daar komt hij.
Nee, ik heb haar management gevraagd of zij de intro wilde doen voor deze podcast. Maar ze kreeg blijkbaar dagelijks zoveel aanvragen binnen dat ze het niet wilde doen. Dus
zoveel grote podcastlasten.
Jammer.
Ja, dus ze krijgt van mij ook geen shout-out.
Mij wel hoor, Stefan.
Bij deze.
Love you.
Griekenland heeft 1 keer gewonnen, maar werd wel 2 keer tweede. En dat deden ze dus met dat oude genre, het Laiko, waar ze een nieuw leven in geblazen hebben. Dat heet nu Laiko Pop. Of nieuw Laiko, of je mag opzeggen. En dat klinkt bijvoorbeeld zo als de inzending van 2013 door Koza Mostra. Klaar? Komt-ie.
Dit zou elk nummer van het Songfestival moeten doen. Want hier zit echt een duidelijke link in, maar met uit land waar het vandaan komt.
Ja, en je hoort inderdaad nu duidelijk dat Griekenland op de Balkan ligt.
Ja, dat ook nog eens.
Dat kun je wel zeggen. Ja. Lekker man. Nou, mooi.
Wat ook lekker is.
Oeh, nee, nou hoef ik hem zelf niet te maken. Nee, is prima. Ja, we gaan het even hebben over de keuken. En jongens, welkom in denkbeeldig Grieks restaurant Rodos. Wat hebben ze hier? Allereerst natuurlijk aan het moussaka. Elk Grieks restaurant heeft moussaka. Wat is moussaka? Het is een overgerecht met laagjes aubergine, aardappel en gehakt die bij elkaar worden gehouden door bechamelsaus. Tot zover een bekend verhaal. In de Turkse en Arabische wereld bestaan er ook echt al eeuwenlang soortgelijke gerechten. Maar in de Westerse wereld kennen we hem vooral als Grieks. En het komt eigenlijk vooral door de jaren 20 van vorige eeuw. Toen is hij ontwikkeld door Nikolaos Tselementis. En hij was een kookboekenschrijver. Wordt ook wel de invloedrijkste kok in de moderne Griekse geschiedenis genoemd. En hij ging hem opschrijven, hè, van hoe moet je dit nou maken? Maar hij maakte hem dus wel met bechamel. Dus Frans. Dus daar is ook wel wat kritiek op. Hij heeft dit geprobeerd om het zo, in een soort poging om de Griekse keuken zo weinig mogelijk een Ottomaanse keuken te laten zijn. Dus hier met die gerechten, weet je wel, zoiets. Maar hij kreeg er best wel wat kritiek op, omdat hij ook graag Franse invloeden verwerkte in de Griekse keuken. Maar is wel belangrijk geweest. Nou, verder in het restaurant vind je een hele mixed grill van allemaal souvlaki's en suzuki's en gyros. En hier begint ook wel een beetje het territoriale culinaire gevecht tussen Griekenland en Turkije. Ik denk dat er geen twee landen zijn die zoveel food wars met elkaar uitvechten. Dus we gaan ze even allemaal bespreken. Allereerst die gyros, dat is een beetje moeilijker. Want hij heeft wel wat vrij veel overeenkomsten met dönerkebab en shawarma.
Ja.
Want het is ook gekruid vlees. Het betekent ook draaiend, net als deuner. Denk aan de kebab.
Ja, ja.
Maar gyros.
Gyroscoop, hallo.
Ja. Wat?
Gyroscoop.
Gyroscoop. Oké. <Okay. laughs> Soms valt er een kwartje ineens.
Nou. Ja, bij deze.
Lekker. Je hoort hem hier vallen, ja. Precies, daarom. Dus een groot verschil is wel dat gyros vooral van varken is. En ja, deuner en shawarma natuurlijk niet. Vaak is gyros ook wel van kip. Geldt ook wel voor deuner en zo. Maar deuner en shawarma is vaker van lam of van rund. Dus het vleessoort is anders. En deuner is vaak dus geperst op zo'n rol. En shawarma zijn meer gestapelde stukken vlees aan een spies. En gyros dus ook. Dus als je dit wil zien als de Griekse shawarma van varken, dan zit je wel een beetje goed.
Oké. Okay.
Ja?
Ja.
Zojuist echt twee landen compleet pissig gemaakt met deze vergelijking. Maar I get it.
Ik denk dat ik wel een beetje aan de veilige kant van dit verhaal zie. Het zal misschien nog wel ergens een foutje zitten.
Gaan zien.
Dan pita, want daar zitten ze natuurlijk in. Daar wil je echt niet aan beginnen. Want het hele Midden-Oosten eet platbrood.
Ja.
De Griekse versie is trouwens geen envelopje. Die is wat dikker. Die vouw je dus gewoon dubbel met vlees erin. De naam pita komt dus wel uit het Grieks. Dus dat hebben ze lekker gedaan.
Ja, Goras wist toch goed hoe je die gyros drinkt, kreeg?
Pythagoras? Ja. Pythagyros. Pythagyros. Ai, ai, ai. We gaan niet goed. We moeten deze aflevering snel afdraaien. Ja. Maar goed, feta moeten we nog even doen. Want het is wel echt een hele belangrijke. Voor de niet-kenners. Het is gezouten witte kaas in blokken. Minstens 70% schapenkaas en maximaal 30% geitenkaas. En dat is zo'n populaire naam dat veel soortgelijke kaas uit omringende landen, dus ook wel feta, worden genoemd. Maar de echte real deal komt dus wel echt uit Griekenland. Hij is ook onmisbaar in de Griekse salade. En je hebt zoiets als de 15 feta geboden. En het mooiste daarvan vond ik hierin dat gemiddeld eten Grieken meer dan 10 kilo per persoon per jaar. Dat is meer dan welke kaas en welk land dan ook.
Echt? Is dat meer dan wij bijvoorbeeld belegen kaas eten of zo?
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat...
Ze hebben alleen feta.
Ze hebben, precies. Ja. Ja.
Daarom, iedereen eet feta en niks anders.
Ja. En bij iedere maaltijd dus ook.
Ja, en het belangrijkste van die 15 feta geboden is dus wagen niet om dingen feta te noemen die het niet zijn. Dat zijn eigenlijk de andere 14.
Ja, maar je merkt het ook best wel zo, als je echt goede feta proeft, dat proef je meteen. Ja. Zeg maar niet die gare, dat heet dan witte kaas, om daar een beetje wat knipperen te geven.
Witte kaas wel veilig.
Witte kaas wel veilig, geen feta.
Nee.
Ja, maar ik denk dat je echt in Bulgarije ook hele lekkere witte kazen.
Oh, zeker. Eten, maar ik bedoelde hier in Nederland meer, zeg maar. Nee, okay. Niet zozeer in de regio.
Ja. Ja. Tzatziki is ook een mooie. Heeft ook een Turkse variant. Tzatzik met twee C's. Maar die is wat dunner. En de Griekse, die is wat romiger. Dus die heeft ook een hoger dipgehalte, zeg maar. Belangrijkste hierin, qua herkomst, is dat de belangrijkste theorie zegt dat die uit India komt.
Oh, oké.
Okay. Daar kennen we hem als een raita.
Ja, oh,
is dat heeft heel lang zo gereisd. En toen kwam het ineens in dit gebied van de wereld. En toen ging iedereen ermee aan de haal. Dus daar is het vooral India.
Oh, joh.
Maar goed, ja, dit is eventjes alle dingen die je dus heel veel vindt in die Nederlandse Griekse restaurants. Maar ga dus naar Griekenland en je ziet dus dat die keuken dus echt fantastisch is. En zo anders dan al die restaurants in Nederland die vooral draaien op vlees.
Ik vind het vooral ook lekker dat ze tegenwoordig best wel aan het experimenteren zijn met hun eigen vegetarische en vegan varianten. Want het is natuurlijk een heel erg vleesgerichte keuken. In ieder geval die in Nederland, zeg maar.
Mm-hmm.
Maar dat ze nu ook zoiets hebben, net als bij die moderne Italiaanse restaurants. Van, we hebben meer dan een Indiaanse restaurant, hetzelfde verhaal.
Mm-hmm.
Er is meer dan alleen die oldschool vettige hap na het uitgaan, zeg maar.
Ja, dus een echt Grieks dieet bestaat dus inderdaad vooral uit groenten. Heel veel olie, witte kaas dus. Veel vis, want 180 kilometer of zo kon je niet verder dan dat, naar de zee.
Ja,
en af en toe vlees dus. En het is ook niet voor niks dat het eiland Ikaria dus ook een van die blauwe zones is, waar mensen dus extreem, extreem oud worden.
Ja.
Griekenland consumeert het meeste olijfolie per hoofd van de bevolking van de hele wereld.
Wow.
Ik vond ergens cijfers die gingen tot, komt die 24 liter per persoon per jaar.
Wat?
Nou, dan moet je hem af en toe ook gewoon aan je mond zetten, hoor, die fles.
Oh, hallo.
Ja,
en zit dat, is ook, zit dat in een soort veilig, ik wil niet brak zijn morgen, drankje, dat die Grieken dat massaal drinken.
Ja, het is gewoon supergoed voor je.
Ja.
En nog even een eervolle vermelding voor de dingen die dus echt heel Grieks zijn en vooral worden gegeten in Griekenland. Spanakopita, dus taart van filo deeg gevuld met feta en spinazie. En portokalopita, sponsoren cake op basis van zoete sinaasappel. Die hebben wij net zitten wegkluiven.
Zeker. Ja. Dankjewel, grote bakatlas.
Weer is aan de bak geweest. Als drankje hebben we natuurlijk wel ouzo. En Leon, om jou een beetje vrolijk te houden de rest van de avond, heb ik hem niet meegenomen voor je, want jij gaat nooit lekker op anijsdrankjes.
Oh, ik had hier zo op gehoopt. Ja, ik had zo op Leons Marmite ervaring.
Nee, ja, ik ben heel blij dat ik niet ouzo hoef te drinken.
Nee. Hij is wat zoeter dan Turkse raki. En lijkt daarin ook wat meer op Italiaanse sambuca of Franse pasties.
Gewoon allemaal importaat.
Dat laatste hoofdstukje, sport. En dan dacht je misschien, dit is dan een... hier is niks heel bijzonders te melden.
Als je dat denkt en je denkt Griekenland, dan heb ik niet meer.
Dan heb je even over het hoofd gezien dat we het hebben over het geboorteland van de Olympische Spelen.
Ja, joh.
het evenement waar we eigenlijk ieder sporthoofdstukje mee beginnen. En nu gaan we het hele sporthoofdstukje gewoon besteden aan Olympische Spelen.
Oh, want die vraag van hoeveel goud wordt dan ook heel moeilijk ineens, hè?
Die wordt heel moeilijk. Daar ga ik mee afsluiten.
Krijgen we geen EK 2004?
Wat zeg je?
Krijgen we geen EK 2004?
We krijgen geen EK 2004.
En terecht.
En terecht, ja.
De klassieke Olympische Spelen, die vonden voor het eerst plaats in 776 voor Christus. En ze werden afgeschaft in 393 na Christus. Dus we zitten goed en wel in de Romeinse tijd al, 1200 jaar later. De Romeinen die schaften het ook af, want de Olympische Spelen waren een verering van Zeus, de Griekse oppergod. En dat was tegen de zin van de inmiddels heel streng christelijke Romeinen. Dus het was een heidens ritueel en dat mocht niet meer. Dus 1200 jaar Olympische Spelen. Nou, in die 1200 jaar werden ze om de 4 jaar gehouden in Olympia, op de Peloponnesos. Het waren de bekendste van de Panhelleense Spelen. Dus er waren meer van dit soort spelen in het oude Griekenland, waarin stadstaten tegen elkaar opnamen. Alle sporten werden naakt beoefend. Dat is al één ding. En het begon met slechts één onderdeel. Een hardloopwedstrijd over 190 meter. En de vraag aan jullie is, welke onderdelen werden er in de loop van de jaren toegevoegd?
Worstelen.
Worstelen is
hands
goed.
Down.
Ja, moet wel. Leon.
Het is allemaal naakt, hè?
Ja, het is allemaal naakt. Ja.
Dus het zal geen speerwerp of zo zijn?
Zeker wel. Oh, speerwerpen zitten bij, maar als onderdeel van een vijfkamp. En die vijfkamp bestond ook uit worstelen, hardlopen, verspringen en discuswerpen.
Oh ja, oké. Okay, ja.
Wat hebben we nog meer?
Zwemmen?
Nee.
Vast iets met paarden?
Ja, paardenrennen. Ja. Zeker. Er werden ook nog wat langere hardloopwedstrijden georganiseerd.
De marathon?
Nee, de marathon is nooit een onderdeel geweest op de klassieke Olympische Spelen.
Dit is echt zo'n klassieke verhaal. Gaan we nog wel krijgen van u, waarschijnlijk. Ja.
Nee, ik mis er nog één. Jouw sport, Leon.
Boksen.
Boksen. En nog één, maar die gaan jullie niet raden. Want dat is pankration.
Dat is het volgende wat ik zou zeggen.
Dat is een combinatie tussen boksen en worstelen. En dat wekte natuurlijk mijn interesse. Want die sport kennen we nu niet meer. Het betekent letterlijk alle krachten. En dat is ook wel een goede samenvatting. Het was namelijk een vechtsport waarbij bijna alles was toegestaan. De uitzonderingen waren het gebruik van je tanden of nagels.
Okay.
Verder mocht ongeveer alles. Behalve ogen uitdrukken, dat mocht ook niet. Dat mocht in het oude Sparta dan weer wel. Maar op de Olympische Spelen was dat niet toegestaan binnen het pankration. En je wint als je tegenstander knock-out gaat of opgeeft. Maar als je tijdens de wedstrijd overlijdt, werd je ook postuum als winnaar uitgeroepen. Mooie regel. Ja, dus als je je tegenstander zo ver verwondde dat hij doodging, dan verloor je dus.
Dus je mag ook niet, kelen of zo, dat soort dingen mag je ook niet.
Kenen? Wat is dat?
Kelen. Oh, met kelen. Je handen om zijn nek, zeg maar.
Ja, dat mag wel. Als je iemand als je niet er maar niet mee vermoordt. Nee, want dan, ja, dat mag ook, maar dan verlies je wel. Ja. Maar goed. De tradities van het Olympisch vuur en de Olympische vrede, die stammen ook af van die klassieke Olympische Spelen. Voorafgaand aan de Spelen werden namelijk voor de tempel van Zeus 100 ossen verbrand als offer. En dat vuur werd gedurende de hele Spelen brandende gehouden. Dus dat is dat Olympische vuur.
Kijk, lullig voor die ossen. Wat hebben die nog weer gedaan?
Ja, zo ging dat wel vaker in de tijd. Verder. Het was de deelnemende stadstaten ook verboden om oorlog te voeren of om executies uit te voeren tijdens die Spelen. Dus het was echt een vredestijd. Later werd die wapenstilstand zelfs uitgebreid tot de maanden voor en na de Spelen, zodat atleten en toeschouwers veilige tijd hadden om naar Olympia af te reizen. In de 19e eeuw werden in Europa verschillende initiatieven gestart om de Olympische Spelen een nieuw leven in te blazen. En uiteindelijk was het in 1896 zover. En toen kreeg Athene natuurlijk de eer om weer de eerste moderne Olympische Spelen te organiseren. En die leken best wel op de klassieke. Ze werden ook gehouden in zo'n klassiek langwerpig stadion. Dus de atletiekbaan had hele lange rechtstukken en krappe bochten. Dus dat was echt nog niet de atletiekbaan zoals we hem nu kennen. Er waren ook nog steeds geen vrouwelijke sporters welkom. Sporten was niet meer naakt. Dat is wel jammer. Er werden nauwelijks nieuwe sporten toegevoegd. Fun fact trouwens, discuswerpen, dat is een van de sporten die sinds de klassieke oudheid helemaal niet meer gedaan werd. Dus ze wilden het graag toevoegen, omdat het nou eenmaal een klassiek onderdeel was. En wat gingen ze doen? Ze gingen gewoon oude Griekse vazen bekijken om te zien hoe dat eigenlijk in zijn werk ging, dat discuswerpen.
En niemand kon dat ook dan?
Niemand kon dat ook, want het was gewoon als sport helemaal verdwenen. Goed, die andere sporten werden nog wel beoefend. Maar
hoezo hebben ze dat pancreatisch? Hebben ze dat
pancration. Ja, ik kan wel raden waarom niet.
Ja. Jammer.
Nou, die Spelen van 1896 die waren echt een groot succes. Maar wat ik niet wist, is dat veel minder geldt voor de Spelen van 1900 en 1904 in Parijs en St. Louis. Want die werden tegelijk georganiseerd met de wereldtentoonstellingen in die steden. Het waren eigenlijk onbenullige onderdelen van die wereldtentoonstelling. En er was heel weinig interesse voor. Dus ze stonden er echt in de schaduw van. En het voorbestaan van de Spelen werd dus ook bedreigd. Nou, de Grieken en het Internationaal Olympisch Comité, die waren niet zo blij met hoe er in Parijs en St. Louis werd omgesprongen met het erfgoed. Dus organiseerde Athene in 1906 een tussenliggende Olympische Spelen. 2 jaar na die van St. Louis. En dat was echt een officieel volwaardig evenement, georganiseerd door het IOC. Geen uitgeklede versie. En het werd net zo'n succes als de Spelen van 1896. Het is er niet van gekomen om vaker van die tussenliggende Spelen te organiseren. En de Spelen van 1906 worden nu ook niet meer erkend als officiële editie. Ik had er zelfs nog nooit van gehoord,
nee, om
die reden ook. Maar het was dus echt officieel. En het succes van die editie heeft er wel voor gezorgd dat het enthousiasme weer terugkeerde. En dat we sindsdien weer om de 4 jaar van Olympische Spelen kunnen
gaan. Dus die Atheners die hebben ook zoiets gehad van, jongens, oké, dan moeten wij het weer even laten zien.
Ja. Precies. En toen begon het langzaamaan 1908 en 1912. Toen ging het al veel beter. Nou, toen was er een Eerste Wereldoorlog, maar toen uiteindelijk ging het na de Eerste Wereldoorlog echt crescendo met de Olympische Spelen. Nou, in 2004 mocht Athene de Olympische Spelen nog een keer organiseren als eerbetoon voor wat Griekenland heeft betekend voor de Olympische Spelen.
Een jaar later, al die gebouwen, die waren al helemaal overwoekerd en zo.
Ja, dat was inderdaad, er was ontzettend veel in geïnvesteerd. En dat is natuurlijk zonde, dat zie je natuurlijk wel met meer Olympische Spelen. Maar de hamvraag, bakken ze er eigenlijk zelf wat van, denken jullie? Hoeveel medailles heeft Griekenland op de moderne Olympische Spelen in totaal gehaald?
Ja, ik denk dus eigenlijk dat het best wel tegenvalt.
Ik denk het ook. Ik denk in totaal 35 medailles, waarvan 12 goud.
Denk wel iets van 40 goud of zo, maar dat komt ook omdat ze gewoon al super lang meedoen.
Ja, dat is wel waar.
Max, je zit dichter in de buurt. Ze hebben in totaal 102 of 121 medailles gehaald, waarvan 25 of 35 keer goud, 37 of 45 keer zilver en 40 of 41 keer brons.
Wat is het, Jan Vennegoor of Hesling?
Nou, wat is hier aan de hand geweest? De Grieken die wonnen tijdens die Spelen van 1896, die allereerste, die wonnen 10 keer een onderdeel. Ze werden 18 keer tweede en 19 keer derde. Dus ze waren tijdens die eerste vet succesvol. Maar toen kreeg de winnaar een zilveren medaille. De nummer 2 een bronzen en de nummer 3 niks.
Oh.
Dus ja, tel je die overwinningen als gouden medaille of als zilveren medailles?
Ja, oké.
Anyway, ze waren toen dus wel echt goed. En ook in 2004 presteerden ze goed. Dus ja, buiten Griekenland ging het allemaal een stuk minder. Behalve dus in 2004, gaan we het toch nog even noemen, vlak voor de Olympische Spelen, toen ze Europees kampioen werden. Dankzij een goal van Angelos
Charisteas.
Die daarna echt extreme furore heeft gemaakt bij ons aller AFC Ajax. Ja. Ik dacht eigenlijk nog dat je een soort sub-hoofdstukje zou doen van alle Nederlandse clubs die iets met Griekse mythologie of Griekse helden hadden. Sparta, Hercules, Heracles,
Odysseus, Ajax, Odysseus, niet te vergeten.
Of van Griekse spitsen in de Eredivisie, dat ken ik ook
wel. Ja, ik had het hoofdstukje heel veel verschillende draaien kunnen geven, maar
ontstaan van de marathon doen we ook nog wel een keer.
We zijn helaas toch een beetje aan tijd
gebleven. Ja, dat is waar. Nou, Griekenland. Is onze mening veranderd sinds de introductie, waar we al een klein beetje hebben uitgebreid?
Ja, ik had er van tevoren veel zin in en ik heb er eigenlijk nog steeds veel zin in.
Ja, het is ook gewoon een land dat ik veel te slecht ken eigenlijk. Ik wilde eigenlijk heel graag naartoe om het beter te leren kennen.
Ja, ik had van tevoren wel een beetje een vooroordeel van een land dat niet gekoloniseerd is. Dus daar kunnen ze het niet op afschuiven, zeg maar. Maar dat ze ooit heel goed waren in alles en echt een voorbeeldland waren. Supermachtig, super slim. Alle wetenschappen goed op orde en echt een voorbeeld geweest voor de rest van de wereld. En toen is het toch een beetje ingezakt.
Yeah.
En ik had eigenlijk het idee van, nou ja, hoe staat het er nu voor, weet je wel?
Yeah.
Maar ja, er is in Griekenland wel echt veel om van te houden.
Nou, en het is vooral ook wat jij hebt het enigszins op ingezoomd, Huug, maar de geopolitieke positie van Griekenland is hen echt soort van opgedwongen. Zeg maar, los van het feit dat ze liggen waar ze liggen. Ze zijn zo snel bij de EU getrokken, ze zijn zo snel bij de NAVO getrokken, ze hebben zo snel een euro gekregen. Dat is ook gewoon een beetje, denk ik, in hindsight wel slim geweest, omdat je hebt gewoon een heel gekke soort satellietstaat van de Europese Unie, van de NAVO, ja, nu ook Turkije natuurlijk, maar in dat hoekje van Europa.
Ja.
En met alle gunstige dingen van dien, namelijk je hebt daar gewoon een goed land.
Mm-hmm.
Maar ook alle nadelen, namelijk het is gewoon ja, een half Balkan, half soort Turks-achtig land, zeg maar. Eigenlijk, als je kijkt naar de geschiedenis en de cultuur en de invloeden.
Ja.
Ja.
En we hebben het altijd behandeld als gewoon een volwaardig lid van de EU. Want het was ook al heel vroeg lid van de EU.
Ja.
In een zee van niet-EU, zeg maar. Dus ik snap best wel dat zij het best wel lastig hebben gehad.
Ja, zeg maar, ja. Cultureel, historisch staan ze best wel ver af van het Westen. Maar ze zijn er eenmaal altijd.
Hoe lang hebben zij geen buur gehad die EU was, bijvoorbeeld?
Ja.
Ja, wat ik ook wel mooi vind, is dat je dus in de moderne tijd heel erg de verschillen kunt benadrukken tussen hun en de Balkan, want niet communistisch geweest, maar ook tussen hun en Turkije, want niet islamitisch en wat dan ook, ruzie en wat, die dingen. Maar dat er ook heel veel voor te zeggen is, en dat was ook een beetje wat jij zei met die aardbevingen, dat is diep onderhuids, als het er echt op aankomt, dan is het overgangsgebied veel meer een grijs gebied. Ja. Weet je wel, van we lijken toch eigenlijk best wel veel op elkaar. En als je dat helemaal af gaat pellen, dat er dus veel meer vriendschap is dan vijandschap.
Ja, en wat ik daar nog aan toevoegen, misschien als laatste, is als je naar Griekenland gaat, probeer, tenminste als je niet naar, weet ik veel, Santorini of zo gaat, probeer aan te pappen met een Griek. Want Grieken zijn echt super leuke, super grappige, super innemende mensen.
Ja.
En je komt niet zo heel snel met ze in aanraking als je daar naartoe gaat. Want ja, hoeveel? 34 miljoen toeristen op een bevolking van 10 miljoen. Ja, ja, dus die mensen zijn ook best wel klaar met toerisme, denk ik, veel. Maar als je de kans krijgt, probeer met een Griek contact te zoeken. Ga met hen ouwehoeren over hun land, over wat hen beweegt. Dat zijn echt hele leuke mensen.
Ja, en er zijn kansen genoeg om dat te doen als je een beetje de super toeristische plekken meid. Want die toeristen zitten natuurlijk 9 van de 10 allemaal op dezelfde plekken.
Ja. Dus ga je dit proberen als je één dag in Chersonesos bent?
Ik twijfel heel erg. Ik wil heel graag naar Kreta. Omdat ik dat eiland spreekt me van alle eilanden verreweg het meeste aan, omdat het super veelzijdig is. Maar ook het binnenland van Griekenland trekt me wel. Een beetje dat meer bergachtige gebied. Meteora zou ik heel graag heen willen.
Snap
dus ik. Griekenland heeft gewoon zoveel voor zich, gezichten, waarvan de meeste van ons er denk ik maar een paar kennen.
Ja.
Dus ik zou toch een beetje voor de ongebaande paden. Ja, het klinkt heel, heel. Maar ja.
Ja, wij zijn toen in Thessaloniki geweest, hebben Delphi gezien, Athene hebben we gezien. Ik ga dus niet naar het vasteland. Ik ga wel gewoon naar Kreta. En ik ga daar echt proberen om de uithoek te zoeken waar zo min mogelijk toeristen komen.
Die zijn er ook wel.
Die zijn er ongetwijfeld. Het is een groot eiland.
Daarom. Ja. Cool. Ik denk, op de een of andere manier wil ik wel een keer naar het noordwesten. Een beetje regio in de buurt van Albanië.
Dan zit je wel met allemaal Albanese daar ook, hè?
Ja, maar dat vind ik wel gezellig. En ik heb een wenslijstje. Ik wil een dorpje met veel olijfolie, veel sirtaki, een paar ezels en veel bladerdeeg. En dan gaan we eens kijken of we komen.
Succes. Okay. Nou, dat ga je wel vinden. Mooi. Hey jongens, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de grote podcastlas. Je hoorde vanuit Den Dolder, Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter en Instagram op @grotepodcastlas en kijk natuurlijk op grotepodcastlas.nl. Lees alle feitjes na en reis met ons mee volgende week naar de Bahama's.
Oeh.
Antio.
Chalas.